Hey, hallo Giel hier. Ik heb al best wat webinars georganiseerd. En dit is weer wat anders. Dit is namelijk doen. Dit is beleven. Maar wel gewoon online bij jou thuis. 10 dagen lang. Helemaal gratis. Meditatie. Ja, een beetje flauw. Maar het is mij. En we gaan mediteren. Ik zeg we, jij en ik en heel veel anderen, wat sowieso heel krachtig is. Maar ook vooral de beste coaches die ons gaan begeleiden. Michael Pilacic, Jan Geurts, Robert Bridgman, Swami, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar trouwens ook, van Mindful Minute. Ook nog een andere Marjolein, Lodrichs, Tonja van der Rijckie, Merel Teunis, Hielke Bonnema, Jerome Werens, met wie ik zo mooi hierover sprak, Willem Glaudemans, Wouter de Jong van Mindgym, Christine Bijnen, die doet dan weer juist zo'n hele manifesterende met muziekachtige manifestatie, meditatie. Marieke van Meijeren, die maakt dan weer een transcendente reis. We hebben ademexperts als Casper van der Meulen, Koen de Jong, Edwin Seleijs erbij, Tijn Tauber, Mr. Meditation, Arash Parshan, Jesse Jazz, Faya Laurens, heb ik ze allemaal genoemd? Ik denk het niet, want het zijn er te veel. Meer dan 20. En het is helemaal gratis. Live is gratis. En als je denkt, nou, ik wil meer informatie, of je denkt, ja, ik wil erbij zijn, dan moet je wel zorgen dat je de link hebt natuurlijk. En die krijg je als je je mailadres achterlaat via koekeroe.nl/meditatie. Dit wordt echt, nou ja, iets waar je bij wil zijn. Ook al kan je maar een keertje meepakken. koekeroe.nl/meditatie.
Nee, je hebt wellicht op een verloren moment EFT geprobeerd terwijl je in bad zat. Je ging mediteren voordat de rest van het gezin wakker zou worden. Je zat bij elk klankschalenconcert in het plaatselijk spiritueel centrum. Je at vegetarisch en daarna misschien zelfs veganistisch. Maar uiteindelijk heb je het gevoel dat je nog altijd geen kwantumsprong hebt gemaakt naar een hoger bewustzijn. Ik vond het een heerlijk, nou cynisch is het niet, maar een heerlijk leuk momentopname van hoe we allemaal bezig zijn met iets. En soms werkt het wel en soms werkt het niet. Dit is een fragment uit het boek Trauma. Je bent gek als je het niet hebt. En Christine Pannenbakker, zij is, nou ja, hoe zou je dat zeggen? De leidend voorwerp.
Leidend voorwerp. Ja.
Nou ja, in een bezig met haar trauma. Ja, bij de magische plek van Robert Bridgman, die, nou ja, op dit moment niet, is het nog in werking, Robert?
Ja, nog eventjes.
Oh, nog eventjes. Terra Nova, we hebben het er regelmatig over gehad. We hebben het ook regelmatig over trauma gehad, Robert. We hebben trauma talks waarin, ik zal ook gelijk weer linken, want ik krijg nog steeds veel mensen die serie waanzinnig fantastisch vinden. En ik ben er zelf ook heel trots op. En ik met terugwerkende kracht realiseer ik me ook wel, oh ja, daar zei Robert toen al iets over. En check dat. Sterker nog, wij hebben voor de gelegenheid ook besloten dat we het, hoe zeggen dat? Het aanvullende programma er nog eventjes bij in de etalage zetten. Ja, ik ben heel enthousiast over dit boek. Ook omdat trauma, nou ja, het is ongelooflijk hoe dat een soort, nou ja, een rode draad in al ons leven misschien wel is. Maar ik heb net Jan Bommeree, zijn jullie bekend mee?
Zeker.
Ja. Ik Bessel van der Kolk ga ik een gesprek mee opnemen. Ja. Het gaat allemaal over dit thema. Eerst eventjes een soort vraag, want kijk, je bent gek als je het niet hebt. Dat is al lekker. Moest jij daar nog aan wennen, Christine? Ja, wel hè?
Ja, ik ging er nog vanuit dat ik geen trauma had, omdat ik het woord niet durfde te noemen.
Nee, want dat is oorlog en
incest. Ja, het is oorlog, en, ja. En ik was als journalist de hele wereld over geweest. Kinderen in vluchtelingenkampen, vrouwen die jarenlang zijn verkracht op de meest gruwelijke manier. Mm-hmm. Dus voor mij was, is dat trauma. En toen sprak ik Robert en die zei van, ja, je bent gek als je dit niet hebt. En dat vond ik zo lekker klinken.
Ja, maar er hangt zo'n ding aan. Ik sprak laatst iemand die noemde het blauwe plek. En dat vond ik wel leuk, want dan daarmee wordt het gewoon van, ja, natuurlijk heb je blauwe plekken. En dat geeft wel gelijk ook aan dat daar een soort gevoeligheidje zit.
Ja, wat wel mooi is inderdaad, dat juist gewoon door met dit boek bezig te zijn, zo al die kleine dingetjes waar we het niet over hebben, maar die kleine pijntjes die we hebben weggeveegd en die niet mochten bestaan, dat die ervoor zorgen dat je wordt getriggerd en dat je gewoon inderdaad het gevoel hebt dat je aan het elastiekje zit, waardoor je maar niet vooruit komt. Ja. Dus dat juist de dingen zijn die je tegenhouden in het leven.
Nou, ik denk dat je hier zojuist een hele goede eigenlijk definitie geeft van trauma. Iets dat er even niet mag zijn. Ja. Een gevoel, herinnering eigenlijk meer.
Ja.
En dat is wat het is. Maar wat ik aan jou wilde vragen, Robert, ook met jouw eigen verhaal, wat je hierin heel erg deelt. En dan niet het verhaal zoals we dat jaren geleden besproken. Hoe jij überhaupt op het spirituele pad kwam, maar ook actueel.
Ja.
Daar hebben we het zo over. Maar de vraag is eigenlijk, is het ooit voorbij?
Nee.
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 Never,
nee.
Nooit niet.
En iedereen heeft het. En daar gaat het juist om. Hè? Dat,
is het nooit voorbij. Daar moet ik nog even aan wennen.
Daar moet je aan wennen. Nee, ja. Er is geen einde.
Nee.
Nee. Ik heb ook nog nooit, ik heb heel wat meesters ontmoet. Ik heb nog nooit een traumavrije meester ontmoet.
Nee.
Nee. Wel mensen die heel verder in zijn. Hè? Die heel veel opruimwerk hebben gedaan. Maar klaar, dat bestaat eigenlijk niet.
Nee, dus als je de ene, om het zo maar te zeggen, soort van hebt opgelost, dan ligt de volgende.
Ja, ja. Je komt steeds in een diepere laag. Hè? Ja. Je moet je voorstellen, trauma, dat kan in je jeugd ontstaan, maar dat kan ook in allerlei andere dimensies ontstaan. Het is multidimensionaal. Dus wat neem je mee? Wat zit er in je ziel, hè? In je karma?
Ja.
Wat neem je mee vanuit je voorouderstructuur? Wat heb je aan energetisch trauma? Dat zijn allemaal mogelijke wonden die je meeneemt dit leven in. En daar kun je heel veel aan helen. Maar dan is er altijd nog weer een laagje of een aftakje of een dimensie die meespeelt en die je niet in de gaten hebt. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen gaan beseffen dat je niet... vroeger was het zo, trauma, dan ben je gek en dan moet je naar een psycholoog. Want dan is er iets mis met je. En misschien moet je. En ik denk dat er heel veel mensen bang zijn dat ze gek zijn. Hè, om allerlei redenen. Maar als je gaat beseffen dat iedereen het heeft, dat we allemaal die wonden bij ons dragen en dat we ook allemaal die triggers in ons dragen die daardoor veroorzaakt worden, dan ga je ook heel veel van je gedrag begrijpen. Dan ga je begrijpen waarom je verslaafd bent aan zoetigheid of wijn of werken, waar je dan ook aan verslaafd bent. Dan ga je begrijpen waarom je zo boos reageert als je moeder dit zegt. Of dan ga je begrijpen waarom je altijd op een bepaalde manier omgaat met een bepaalde situatie. En ook waarom steeds dezelfde situaties weer terug blijven komen in je leven. En dat is denk ik wel wat we met dit boek proberen. Het normaliseren van trauma. En daarbij gewoon lekker open en kwetsbaar ons eigen verhaal vertellen.
Nou ja, precies. Want het zit dus eigenlijk bijna nog verneukeratiever in elkaar. Dat je ook bij wijze van spreken een soort nieuwe triggers kan ontwikkelen die je in eerste instantie helemaal niet zo door hebt.
Ja.
En dan ben je dus alweer bezig met een nieuw of... hij was er altijd al waarschijnlijk, maar een laag daaronder. En dat is wat jou gebeurd is. Ik vond het echt top om te lezen, want wij hebben elkaar de afgelopen tijd heus wel regelmatig gezien. Ik vind niet, jij schrijft ergens van, als ik mijn filmpjes terugzie, dan zie ik het ook. Zo heb ik dat helemaal niet ervaren, totaal niet zelfs. Maar ik kan me voorstellen, in jouw leven, juist bezig met transformatie, heel erg aan het knallen. Dat is natuurlijk niet normaal hoe jouw leven eruit zag. Want je hebt er wel even een stap in gezet.
We hebben 5 jaar lang 28 retraiteweken gegeven, waarvan ik er 20 zelf gaf.
Ja.
En dat was heel intensief. Ja. En dan heel diep traumawerk. Ja, dat heb ik wel gemerkt.
En dan begon kwam er
in mijn systeem te zitten.
Ja, en dan kwam er s'avonds, ik vind het ook namelijk wel iets romantisch hebben, een beeld dat jij toch daar stiekem, of ik weet niet of het stiekem was, maar met een wijntje en een sigaar.
Ja, verdoven.
Ja.
Weet je, en op een gegeven moment, het was zoveel. En ik had natuurlijk in Nederland hebben we Bridgman, in Terranova in Frankrijk, mijn gezin, boeken die we schrijven, alles wat er in ons leven speelt. Het was zoveel. En door al die week na week na week die retretes te geven, en dan heb je geen tijd voor zelfzorg.
Nee.
Op een gegeven moment voel je dat je afzakt en afzakt. En dan worden verleidingen die eigenlijk weg waren, die komen gewoon weer terug.
Ja.
En dat heb ik heel sterk gemerkt.
Maar ik kan me voorstellen dat daar ook nog een soort extra schuld, schaamte is. Want je bent Robert Bridgman. Jij bent de man die, ik zit niet even groot te maken, maar je snapt wat ik bedoel. Nee, jij, mensen komen naar jou of naar jullie om te leren.
Maar daar moet je daar ook open over zijn.
Ja, nee, dat vind ik ook mooi. Maar op dat moment kan ik me voorstellen dat nog wel extra
knaagde. In het begin denk ik dat wel stiekem. Dat ik dacht, oh shit, wat gebeurt hier, weet je wel? Laat ik maar niet. En op een gegeven moment krijgt in de gaten en weet het. En toen heb ik op een gegeven moment ook voor mezelf een soort acceptatie gehad. Oké, dit is nu even zo. Ik neem het, ik doe het, ik ga er ook echt van genieten. Dat heb ik ook echt gedaan, kan ik je vertellen.
Top.
En ik zoek mijn moment waarop ik het weer, waarop ik bij mezelf die diepte weer inga. Maar als je op een gegeven moment zoveel aan het geven bent, Ja, dan heb je daar geen tijd voor. Dus nee. Ik had daar even geen tijd voor.
Oké, maar hier zeg je wel iets en het is geen vrijbrief om dus maar gewoon lekker door te gaan met je verslaving. Maar je bent wel een soort, ook zelfs toen, een soort lief voor jezelf geweest.
Ja, ja, als je er maar bewust van bent. Het zijn bewuste keuzes. En op een gegeven moment merk je wel dat je te ver gaat. Want het is natuurlijk, ja, ik zat dikke Cubaanse sigaren te roken. Want sigaretten, ging me dan net iets te ver.
Nee, okay.
Maar ja, en die schoten er ook wel eens tussendoor, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik zat weer, je woont in Zuid-Frankrijk, dus je wil ook lekker van je wijn genieten. Hè? Dat komt er dan ook bij. Maar eten is natuurlijk ook zo eentje. Eten, hard werken. Ja. Hè? Continu doorgaan. Dus eigenlijk al die oude valkuilen, die trap je gewoon weer in. En wat bij mij de trigger was ik heb natuurlijk, dat heb ik in vorige gesprekken ook verteld, een aantal jaar in Azië gewoond. Ik kwam behoorlijk licht terug, hè? Niet verlicht. Dat zal ik ook nooit beweren. En dat schrijf ik ook in het boek. Hè? Ik denk dat mijn vrouw ook in de broek piest wat mag als ik dat zou zeggen.
Ja, dat is top.
Maar ik kwam aardig licht terug en heel veel dingen had ik niet meer. Heel veel dingen bestonden gewoon niet meer voor me. En met name oude triggers, oude verslavingen en zo verder. Maar het was de geboorte van onze oudste zoon. Daar begon ik het te merken. Die is nu 10 en die wordt 11. Dat ik ineens begon op bepaalde stukken weer terug te komen. Ineens was er een soort woede die omhoog kwam, die ik herkende van mijn eigen vader. En langzaam maar zeker begon ik me te realiseren dat je kunt dingen stukken helen. Maar op het moment bij bepaalde levensgebeurtenissen, een bepaalde leeftijd die je bereikt, waarop je voorouders iets mee hebben gemaakt, of geboorte van een kind, er zijn allerlei van die vaste momenten die je vader ook heeft gehad, die je moeder ook heeft gehad. Dat een soort activaties zijn van wat er latent aan programmering nog in je conditionering zit. En dat vond ik zo fascinerend om te zien. Want tot die tijd dacht ik dus ook dat het ik was ergens naartoe onderweg.
Ja.
Nou, die illusie is weg. Ja. Die heb ik niet meer.
En kan je zelf zeggen, ik ben benieuwd hoe jij het ervaart, Christine, na jouw mooie ervaring op Terra Nova. Heb jij nu het gevoel dat je een trauma geheeld hebt?
Ja, ik kwam thuis en toen dacht ik van, dit trauma heb ik echt geheeld. En uiteindelijk als je weer thuis bent en je gaat weer in je gewone leven, dan merk je wel van dat die trigger nog wel aanwezig is. Bijvoorbeeld het grote schuldgevoel. De mea culpa, dat zit heel erg in mij. Dat is misschien ook wel de katholieke jeugd van gevoelig zijn voor schuldgevoel.
Ja.
Ik kan niet zeggen van dat die helemaal weg is, maar het is wel echt een ongelooflijke transformatie gebeurt daar. En dat vond ik wel zo bijzonder om te ervaren. En wat rare was, dat ik ging daarheen en toen dacht ik wel van, ik ben echt zo iemand die vrij licht in het leven kan staan. Want ik heb heel veel heftige dingen gezien en ook meegemaakt, maar ik ben een beetje de sucker for light. En ook mensen die mij volgen, die hebben zoiets van, Christine, die staat zo lekker licht in het leven. En die is zo positief. En dat vond ik wel heel spannend om daar volledig onderuit te gaan ook. En ik had zo de eerste dag een foto gemaakt van mezelf. En toen, eigenlijk moest je je telefoon inleveren, maar ik dacht, ga toch elke dag even een foto maken van mezelf. Dan ik echt na 3 dagen dacht van, het komt nooit meer goed.
Oké, lekker dramatisch.
Wat is hier gebeurd?
Ja.
Maar
ik vind het mooi dat je dit zegt en het is iets wat ik ook wel heel erg ken en herken en ook wel regelmatig, zeg ik eerlijk, hier mensen aan tafel heb zitten, waarvan ik denk, niks mis met een roze bril naar het leven kijken en positief ergens in staan.
Ja.
Maar als je echt net doet alsof het donkere er niet is.
Nee, dat klopt dan niet.
Nee.
Maar ik had het wel van, toen een aantal jaar geleden was ik dus op Terra Nova ooit verliefd geworden op een vrouw. En ik was toen getrouwd, ik had een kindje. Dat leven leek gewoon één grote zonnige verhaal te zijn. En ineens dacht ik van, oké, en nu? Ik weet dat het leven nooit meer kan zijn als voor die week.
Ja, dit is wel, jij gaat hier, dit is voor jou heel normaal, want het is je leven en het is 2012 dat het gebeurd is. Dus dat is ook alweer een tijdje terug.
Ja.
Maar het is wel crazy.
Ja.
Een leuke manier, hè?
Want het was iets wat totaal niet in mijn, ik was er ook nooit mee bezig geweest. Dus ik dacht nog van, ik ben gewoon verliefd geworden op de vrouw die ik vroeger was, die in de eentje
Je ging voor jezelf goed praten van,
bla, een heel verhaal eromheen. Maar ik ging wel helemaal op slot. Ik kroop echt onder een steen en ik werd echt zo zwijgzaam.
Je hebt het ook niet aan je man verteld?
Nee. En mijn verhaal was altijd van, spreek je uit en vertel je verhaal. En dat is het belangrijkste wat we te doen hebben in deze wereld. En ik werd helemaal stil en ik het stiller. En als je dus stil wordt, dan kan je dus ook geen verbinding meer maken. Dus hij ging steeds harder schreeuwen naar mij, omdat hij mij niet meer vond. En ik werd daardoor nog stiller. Nou, het was echt één grote soep. En
moeras. Het is iemand, voor de duidelijkheid, Geert Kimpen is een bekende...
Die kennen wij, die kent iedereen. Ja, ja, dat de schrijver van de Kabbalist.
Ja, precies. Ja. Dus ik wil zeggen, nou ja...
Met zijn goedkeuring kunnen we dat zeggen.
Ja, nee, maar je had het gesprek, had je zeker wel met hem aangekund, want het was niet... Hè, En dat weet ik oprecht niet. Wanneer is dit wel naar buiten gekomen? En ben je met die vrouw?
Nee, ik ben niet. Nee, want ik dacht van, ik ga er niks mee doen. Dit is gewoon iets wat ik ook ga begraven ergens daar in dat moeras, waar ik nu toch in aan het ronddabberen ben. Dus ik dacht, met haar ga ik niks beginnen. Maar ik wist wel van, er is iets veranderd in mij. En op een dag zal ik er wel iets mee moeten. En... ja, op een dag heb ik het dus inderdaad tegen Geert gezegd. En,
maar jaren later hebben we het over?
Nee, een jaar denk ik. Of een jaar later, okay, ja. En ja, wel waar ik voor vreesde, want hij is fantastisch, maar ook super gepassioneerd. Dus echt, alle demonen vlogen ook echt uit elke kast die je maar kon bedenken. En want ik wist ook wel van dat deze heftigheid zou gebeuren. Ergens had ik ook wel dat gevoel van... Als ik dit ga uitspreken, kan het heel heftig worden.
Ja, en dat
gebeurde ook. Ja.
Wat op zich, als we het hebben over trauma... ik kan er soms bijna jaloers op zijn hoe mensen boos kunnen worden. Want ja, dan weet je in ieder geval dat je het niet ondertussen aan het freezen bent... vastzetten en eigenlijk een eigen trauma aan het creëren bent.
Ja.
Dus ja.
Dus hij heeft het heel goed gedaan.
Hij heeft het heel goed gedaan, ja.
Nou, het is ook wel een mooi verhaal, hè, dat jullie hebben... heel lang op Terra Nova, ver voordat wij daar kwamen, gaven jullie daar schrijfretretes. Dus Geert en jij samen gaven schrijfretretes. En daar zijn, ik denk wel 30 of niet, 30 van die weken op Terra Nova. De hele zomer lang was dat dan. En mijn vrouw Monique, die kwam op een dag op zo'n schrijfretrette. En Terra Nova stond te koop. En die kwam thuis en die zei, Robert, we gaan dat Terra Nova kopen.
Okay.
En als er iets op Monique's wenslijstje komt, dan komt het op de een of andere manier altijd op mijn to-do-lijst. Dus we konden dat gaan manifesteren. En we hebben dat toen gemanifesteerd om daar te kunnen wonen. Dat was niet goedkoop, hè, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat is gelukt. En wij zijn daar neergestreken. We hebben daar 5 jaar lang heel intensief traumawerk gedaan. Transformatieretraits gegeven.
Ja.
Vanaf dag 1 zat alles vol. Het is iets wat heel erg leeft. Heel speelt bij heel veel mensen.
Ja.
En wij dachten, we moeten al die mensen helpen. En toen kwamen wij met elkaar in contact via Geert.
Ja.
En toen ontstond er iets. En ontstond het idee, laten we samen een boek gaan schrijven over trauma. En toen kwam jij weer terug op Terra Nova. Ja. Om zelf zo'n transformatieretraite mee te maken.
Ja, juist
of
daar.
Of lezers. Ja, het is dus echt zo'n synchroniciteit.
Kosmos, die heeft echt geglimlacht om dit idee, volgens mij. En wat ik ook heel mooi vond, is dat... Nu dat Geert nu de uitgever is van dit boek.
Ja, precies.
Het boek, echt helemaal full circle.
Maar toch even, want dit is allemaal een soort film. Waarbij, ik bedoel, de dame in kwestie, weet hij ervan? En heb je het überhaupt ooit geprobeerd?
De dame in kwestie weet ervan. En die stuurde mij dus echt op het moment dat ik het boek inleefde... ineens een berichtje, weet je. Want die voelde ook ergens iets
in trillen de lucht
of
hangen,
zo. Ik ben nu uiteindelijk met een hele leuke andere dame.
Ja, ja, okay.
En die is vandaag jarig.
Nou, gefeliciteerd.
Dat is wat een feest. Oké, maar ik zou je kunnen zeggen, Robert... ook naar aanleiding van wat Christine zegt, dat je misschien dat het eigenlijk wel is dat die eigenlijk misschien helemaal niet van een trauma kan helen, maar gewoon veel meer dat je ermee omleert gaan. Of kan dat wel echt verdampen?
Nee, je heelt het.
Ja, ja, ja. Maar ja, dan blijf. Maar
alleen
die, maar
is gelaagd.
Komt de trigger dan nooit meer terug? Helen.
Nou, ik zeg al heel lang tegen mensen: geef jezelf 3 tot 5 jaar om jezelf van je grootste trauma's te helen.
Ja.
Komt de trigger nooit meer terug? Nou, daar hebben we het antwoord al op, hè? Ja, die komen weer terug, maar op andere manieren.
Ja.
Lichter, vanuit een andere hoek, in een andere dimensie, in een andere relatie. Bijvoorbeeld een bepaald trauma uit je jeugd kun je helen, maar misschien zit er nog een stuk met je vader aan, wat je nog aan te gaan hebt. Of misschien zit er nog een stuk.
Het gaat allemaal in laagjes,
aan.
Precies.
Het gaat allemaal in laagjes. Ja. En ik denk ook niet dat je moet proberen om alles heel structureel te gaan helen en bijhouden in lijstjes wat je allemaal in jezelf aan het werk hebt gedaan. Maar wel, ik ben heel erg voor onderdompeling. He, dus ook, dat hoeft niet eens bij ons, dat kan overal. Er zijn zoveel mensen bezig met traumaheling in Nederland. Zoveel ook echt goede mensen. Ja, de ene therapeut ziet dit en de andere therapeut ziet dat. En we krijgen collega's van elkaar. Ik krijg wel eens collega's of cliënten van elkaar. Ik krijg wel eens een cliënt van een collega die dan zegt: nee, dat moederstuk heb ik al helemaal doorgewerkt met collega. Echt, En dan zeg ik: ja, maar ik zie het zitten. En dit stuk is er nog. En dan heb je dit stuk nu met mij te doen. Want het is een ander. Ik begeef me in een andere multidimensionaliteit, ander deel van de multidimensionaliteit, moet ik zeggen. En andersom ook, hè, dus mensen die bij mij vandaan komen, die bepaalde trauma's hebben doorgewerkt, die komen bij een collega en die ziet weer een ander stukje ervan. Dus het is ongoing. En ik denk dat belangrijk is. Dus één, dat je niet gek bent als je trauma's hebt. Sterker nog, iedereen heeft het. En het is de verklaring voor een heel groot deel van je gedrag. Mm-hmm. Alles waar we tegenaan lopen, dat elastiek wat Christine al benoemde, of je het nou hebt over sabotagemechanismen, over verslavingen, over allerlei vormen van gedrag, onbestemde gevoelens, emoties die uit de hand lopen, reactiviteit, triggers, dan heb je het eigenlijk over trauma. Maar ook als je het hebt over depressie, als je het hebt over psychose, als je het hebt over dat soort
wat zwaardere... De oorzaak daarvan.
Die is vaak te zoeken en inmiddels ook wetenschappelijk aangetoond dat heel vaak in trauma te vinden is.
Vind je het belangrijk, je zegt dat zo even als een bijzinnetje, wetenschappelijk aangetoond, is dat iets?
Nou, ik probeer wel de holistische wereld en de reguliere wereld wat bij elkaar te brengen. Ja. Dat zie je ook in het boek, hè? Daar hebben verschillende psychotherapeuten, psychiaters en traumapsychologen aan meegewerkt.
Ja.
Ook naast de holistische, onze holistische vrienden, Jan Bommeree, Bram Bakker... Ja. Roy Martina, maar ook Janos zit erin. En, dus die werelden mogen voor mij wel bij elkaar. Ja, dus is het dan belangrijk dat het wetenschappelijk is aangetoond? Nou, ik vind het voor heel veel mensen wel prettig dat zo is.
En ik begon een beetje, het was ook niet cynisch bedoeld, maar ik vond het gewoon een leuke scène. Al die dingen, hè, dat EFT, klankschalen... Het kan allemaal helpen om. Het zijn allemaal...
Supergoed.
Ja.
Ik denk ook dat het de combinatie... De metafoor die ik altijd geef is een luchtballon. Dus je persoonlijke ontwikkeling of je spirituele ontwikkeling... is zelfs een luchtballon die omhoog wil. En die trilling verhogen, dat doe je met meditatie. Nou ja, die klankschaalconcerten, dat doe je met yoga. Misschien met ademhaling, misschien met plantmedicijnen. Er zijn talloze manieren om die trilling te verhogen. Maar als je de zandzakken aan die mand niet doorknipt of loslaat... dan komt die ballon niet omhoog. En die zandzakken, dat zijn die trauma's.
Nou ja, en Christine, dit is jij hebt ze wel echt doorgeknipt.
Ja, ik heb daar heerlijk op een matje gelegen en wel gedacht van... als iemand dit toch ooit weet wat ik nu allemaal aan het doen ben... en voor je het weet schrijf je daar ook een boek over.
Nou, het is mooi. Nee, ik dacht wel, maar goed, dat is misschien ook wel jouw... geluk dat je schrijfster bent. En kijk, je hebt het zoals je het omschrijft. Ja, dat is sowieso heel mooi. Maar dat is ook dat je denkt, oké, je hebt dat ook allemaal heel goed kunnen visualiseren.
Ja, het is echt... een van de oefeningen is inderdaad, je gaat liggen en je gaat dus echt de banden verbreken. Al die banden die in je zitten. En ik weet ook dat Robert zei van, er zijn zo mensen die komen hier soms binnenlopen en die hebben dat nog nooit gedaan. Nou, kan je gewoon zien dat je wel honderden van die... En ik dacht van, shit, dat bedoelt je mij natuurlijk mee, weet je. Ik ben een beetje spirituele.
Je wilde er ook echt goed in zijn.
Ik wil het wel goed doen.
Top.
En... maar dat dan aangaan. En na die sessie, toen dacht ik echt wel van... wow, wat is hier gebeurd? Dat ik echt gewoon letterlijk het lichter voelde... worden in mijn lichaam. Ja. En dat vond ik wel echt een heel magische ervaring... wat daar toen gebeurd is. En daarnaast denk ik van dat al die andere dingen helpen. En ik heb heel veel gedaan. En ik heb ook al ooit begonnen met, natuurlijk met schaduwwerk... en al die dingen. Maar dit, ik denk soms dat het goed is om echt een deep dive te doen. En daarnaast al die kleine dingen die allemaal helpen... waardoor die ballon, wat jij zo mooi zegt, omhoog gaat.
Nou, het is grappig en dat had ik bij het lezen ook al. Nu jij het echt ook weer zegt van dat je je lichter voelde... moet ik heel erg denken aan weer een soort andere ingang. Maar die heeft er wel degelijk mee te maken, denk ik. Ook in jouw geval met een zus die doodgeboren is, zeg ik het goed? Ja. Is dat ik bij Els van Stijn een familieopstelling deed. Nou, het is een beetje te technisch om dat helemaal door te nemen, maar goed... wel dat ik dit ook echt zo voelde. Van wow, er is ineens ook een soort band doorbroken. En vanaf dat moment, ik herinner me nog heel goed... heb ik ook het gevoel alsof ik echt letterlijk anders uit mijn ogen kijk. Of gewoon een soort... ja. Wat ik al daarnet even aanstipte... maar ik vind het moeilijk om te echt intens te voelen. Schuld is een bedacht concept om mensen klein te houden. Het bestaat evenmin als schaamte. Ja, het, dat, maar ja, dit is zoiets wat we allemaal kennen, toch? Zelfs als Christine net zegt, op een leuke manier, maar ik wil er de beste in zijn en niet. Het is allemaal, ja, dat is gewoon het leven hier in deze werkelijkheid.
Het ligt eraan waar je vanuit kijkt. Hè? Als je jezelf ziet als een persoon met een naam die ergens geboren is en gedachten en emoties die je bent, met overtuigingen die je bent en vanuit een bepaalde afkomst die een bepaalde, nou toch wel beperkte range aan mogelijkheden heeft in het liggen en het leven, dan kun je heel goed schuldig zijn aan de dingen die je doet. Maar als je jezelf ziet als een ziel die op aarde komt om een ervaring op te doen en om te leren, ja, dan moet je dus fouten maken. Dan moeten, ja, de dingen misgaan. Dan moet je mensen verraden. Dan moet je mensen pijn doen en anderen moeten jou pijn doen en je moet jezelf pijn doen. En daar je schuldig over voelen, je mag wel verantwoordelijkheid nemen. Hè, want daar gaan we natuurlijk, hè, schuld en verantwoordelijkheid nemen zijn twee verschillende dingen. Ja. Daar je verantwoordelijkheid voor nemen, zeker. Maar je daar schuldig over voelen heeft echt absoluut geen zin. En het is natuurlijk ook een concept, want in de loop der tijd, als je, dan praat je over misschien wel 2000 jaar, maar heel erg ingeprogrammeerd is in ons bewustzijn, ja, dat we kleine afgescheiden individuen zijn.
Omdat we veel te veel met het hoofd.
Ja, we moeten luisteren naar boven ons, of het nou een god is of een instituut of een koning. Ja. En we moeten ons netjes in de regels houden, binnen de paadjes blijven lopen. Als we daar buiten gaan en het gaat ook nog mis, ja, dan hebben we toch wel heel erg fout gedaan. En dan moeten we boete doen, of dan moeten we biechten, moeten we onze schuld bekennen. Dat concept kunnen we loslaten in deze tijd.
Oké, een schuld, maar schaamte, als je ervan uitgaat dat wij allemaal, tuurlijk, alles is één, maar we willen dus wel heel graag die verbinding voelen, hier met elkaar, met de natuur. Dan, ja, sowieso is niks gek dus, maar ja, schaamte is juist dan zo logisch vanuit, oh, ik wil verbinding.
Ja, dat ligt er ook aan hoe je het bekijkt. Hè? Als je schaamt je ergens voor, hè? Bijvoorbeeld een lichaamsdeel of iets wat je gedaan hebt. Als je dan helemaal teruggaat naar waar dat vandaan komt. Hè? Ik kan bijvoorbeeld een kind, die is een keer uitgelachen in de douche op school, om een geslachtsdeel of om een lichaamsdeel. Mm-hmm. En dat heeft tot een trauma geleid. En dat trauma leidt tot schaamte. Je probeert het te bedekken. Ja. Schaam is het bedekken van ding. Als je dan teruggaat naar dat trauma, en je kunt dat trauma helen, kun je die schaamte ook oplossen. Ja. Dus schaamte is eigenlijk het verstoppen van dingen, zodat anderen het niet kunnen zien. Want oh wee, wat zouden ze ervan kunnen vinden? En dat komt weer terug op een andere programmering, dat het belangrijk is wat anderen van je vinden en hoe anderen naar je kijken. Nou ja, en jij weet als geen ander, als iets een illusie is, dan is het de mening van anderen.
Ja. Ja. Op sommige momenten voel ik dat heel erg. Ja. Op andere momenten. Maar ik vind het wel mooi. Jij hebt het op een gegeven moment over drie werkelijkheden. De absolute werkelijkheid, de spirituele werkelijkheid en de relatieve werkelijkheid. Ja. En nou ja, dat zegt het al een beetje. Dat is alles is één. Ja, de absolute werkelijkheid, de spirituele werkelijkheid. Nou, dat is een beetje waar we het hier bijna in theorie over hebben. Maar de relatieve werkelijkheid, is toch.
En dan gaat het om waar ligt je identificatiepunt. Hè? Identificeer je met de relatieve, dus de vergankelijke werkelijkheid van een persoon met een lichaam. Of identificeer je met je ziel, hè? In reïncarnatie, in het wiel van reïncarnatie. Of identificeer je, en in die spirituele werkelijkheid praat je natuurlijk ook over gidsen, begeleiding. Of identificeer je met het al. De absolute werkelijkheid, de non-dualistische werkelijkheid. Ja. En uiteindelijk gaat het er voor mij om dat je met alle drie die werkelijkheden bezig gaat. Dus als je kunt wortelen in die absolute werkelijkheid. Je ik ben, jouw deel van de bron. Je Boeddha-natuur, je goddelijke vonk, geef het een naam. Geef het een naam. Het zijn een aantal belangrijke namen. Je spirit. En als dat je uitgangspunt is. En van daaruit weet je dat je een ziel bent. Een ziel is natuurlijk ook een eindig verhaal. Hè? Ja. Het komt ooit los van de bron. Maakt een lange reis en komt weer terug. En dat je in die dimensie heel bent. En dat je vanuit die dimensie hier komt om te leren en te ervaren. En vervolgens neem je die ervaring als mens ook helemaal. Hè? Dus ook genieten van het leven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En leren en proberen en falen en vallen, opstaan. En je potentie leven.
Hè? Ja.
Dan is het. Als dat je referentiepunt is, dan heb je een heel ander leven dan wanneer je leeft vanuit die relatieve werkelijkheid.
Ja. En dat eigenlijk de enige werkelijkheid is.
Precies.
Ja, ja, ja. Maar nou, mag er ook zijn.
Ik vind het wel mooi inderdaad, die trauma van afgescheidenheid. Ja. Dat zo het grootste trauma is. En dat vond ik zo'n echt, toen die binnenkwam bij mij, was echt zo bang.
Ja, maar dat is wow. Dat zegt een jouw leraar ook, hoe heet die?
Althusser.
Precies, Althusser. Ja. En die zegt, afscheid is het belangrijkste trauma dat mensen hebben. En dat komt door de identificatie met het denken.
Juist, afgescheidenheid.
En, maar ja, dat is dat, dat dan weten we zeker dat we allemaal een trauma hebben.
Voilà, daar gaan we al, hè? Je bent gek als je het niet hebt.
Ja, ja, maar dat had jij ook, Christine, inderdaad.
Ja, ik zat inderdaad zo rond kerst zo op de bank. En ik was naar Robert aan het luisteren. En ineens dacht ik van... Ja, je hebt al heel vaak het gehoord. Maar ineens kwam die zo binnen. En toen dacht ik van... We zijn gewoon alles. We zijn de bronnen. Alles zijn we gewoon. En ik weet nog dat ik de slaapkamer binnenholde en waar mijn vriendin lag te slapen. En ik zei, ik ben alles. Ja. En zij echt rommelend onder de deken. Zo, dat wil ik ook.
Ja, maar het is een heerlijk even dat momentje. Ja.
Ja, en ik heb iets van, oh, soms als ik dan wel even zo, weet je, loop op de straat. En iedere keer als ik me dat realiseer, dan denk ik wel van, wauw. Ja, dat vind ik echt wel heel bijzonder om dat je te herinneren.
Ja.
En dan te denken van, ja, het is niet zozeer dat wij een lichaam hebben in deze kosmos. Maar het kosmos heeft lichamen en dat zijn wij dan, weet je wel. Ja, ja, daar kan ik nog steeds wel ongelooflijk van genieten van zo'n gevoel.
Nee, ik ook. Maar ik heb wel, nou ja, ik ben bijvoorbeeld met mijn vriendin in Nieuw-Zeeland geweest. En dan, ja, dat zijn gewoon fijne tools. Als je dan heel erg in de natuur bent. Ja, dat zijn van die momenten. En dan hebben we het misschien echt wel over secondes dat je dat even... Dit is niet eens een twijfel. Je denkt ook niet eens, je bent. En dan, maar ja, we zitten toch ook in de relatieve werkelijkheid. En dan is het toch gewoon weer jij en ik. En, maar ja, afgescheidenheid. Hoe zie jij dat, Robert? Weer een beetje terug naar een trauma. Ja, dat is ook niet iets waar je afscheid van kan nemen, toch?
Een trauma?
Nee, van afgescheidenheid.
Oh, van afgescheidenheid. Jawel, ja zeker. Daar kun je ook aan werken. Want ook dat, het is een conditionering. Hè? Het is een programmering. En kijk, als je ervan uitgaat dat een mens... Ik ga ervan uit van drie elementen in een mens. En één element is bewustzijn. Mm-hmm. Hè? Onze essentie.
Ja.
En dat bewustzijn, dat het ik ben, het I am, de kern en je zielslagen. Dan bestaat de rest uit informatie en energie. En die informatie en energie is continu in beweging. Ja, dus ook grote delen van je ziel bestaan uit informatie en energie. Ik denk dat bewustzijn de hoogste vorm van energie is. En die informatie en energie, dat is en geprogrammeerd. En daar zitten stukjes in vast.
Ja.
Moeilijker is het eigenlijk niet. En als je in staat bent om het hele deel van jezelf... Want in essentie ben je al heel. Je bent één met alles.
Ja.
Als je dat hele deel van jezelf kunt aanwenden om door die informatie en energie heen te komen, kun je dus conditionering oplossen. En dus ook trauma's en dus ook hele diepe trauma's. Maar kun je dus ook de begrenzingen die je eigenlijk alleen met je linker prefrontale cortex, dat egootje hebt, van de illusie van de kleine afgescheiden ik, daar kun je langzaam maar zeker met de juiste technieken en methoden, kun je daar losser van komen. Steeds losser, totdat je het gaat ervaren. En dat je ook steeds meer die eenheid gaat ervaren, ook in je dagelijks leven. En dan ben je de meester van drie werelden. En leef je tegelijkertijd in het nu.
Ja.
Hè, de absolute werkelijkheid, in de ziel en in het menselijk.
Ik vind het... ik mag dat niet zeggen, want dan kunnen mensen echt pijn doen. Dus dat is niet de bedoeling. Maar er zijn momenten geweest, laat ik het zo zeggen, dat ik bijna... zou wensen dat ik een impact trauma heb. Hè? En dat slaat natuurlijk, maar ik bedoel te zeggen, lekker overzichtelijk. Er is gewoon eens een keer iets super heftigs gebeurd en dat heb ik geblokt. En daar moet ik dan langzaam naartoe. En dan hoor je ook, dan ga je met allerlei soorten therapie echt terug naar dat moment. En dan doorvoel je het en dan is het weg.
Voilà.
Ja. Maar
ja, precies.
De procestrauma is iets wat veel meer aan de hand is. En dit vind ik echt, dit raakte mij heel erg wat Jacobien van der Garderen zei. Zij is psychotherapeut en GZ-psycholoog. En zij zegt in jullie boek, we denken bij trauma vaak aan wat iemand heeft meegemaakt. Maar het gaat er minstens zo vaak om wat iemand niet heeft meegekregen.
Ja.
Gezonde hechting, veiligheid, voorspelbaarheid. En ook dat kan klachten veroorzaken. Dus dat is, ja, dat wat eerder in het boek, er staan best wel wat oefeningen in en wat tips en tricks om, nou ja, alvast een beetje voorzichtig, wat wij ook in de traumatalks besproken hebben, met jezelf eraan te werken. En wordt er vrij in het begin de vraag gesteld, voor wiens afwijzing ben je het meeste bang? Of wie wees jou vroeger het meest af? En ik ging heel erg naar binnen en ik dacht alleen maar, ja, maar er is dus juist niks. Was ik maar
bang om door iemand afgewezen te worden. Ja, in die end heb je natuurlijk altijd met mijn ouders en zo. Dus daar zal het ook heel erg in zitten. Alleen ik heb daar geen gevoel bij. Het is niet dat ik denk, oh, wat was ik vroeger bang voor mijn vader. Nee, er was gewoon geen hechting.
Nee, precies.
Precies.
Dus je hoeft er ook niet te weten. Je weet ook niet waar het vandaan komt.
Nee. Vaak.
Het zijn die onbestemde gevoelensverslavingen die daaruit voortkomen. Die triggers die daaruit voortkomen. Maar ik vind je vader, ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Hè? Dat heel veel mensen hebben dat impact trauma, even voor de context. Ja. Is iets wat heftigs, wat één keer gebeurt. Of misschien
jij
twee
bent,
keer.
Jij bent een goede voorbeeld van een hond.
Een hond die je bijt, precies. Ja. En vanaf dan moment ben je bang voor honden.
Ja.
Impact. Maar een procestrauma, dat wil zeggen, als je vader er niet is, omdat hij altijd aan het werk was. Die van mij bijvoorbeeld, ik ben dol op mijn vader, maar hij was er vroeger niet. Want hij was 's ochtends om 7 uur ging hij de deur uit. En 's avonds om 7:30 kwam hij weer thuis. En in het weekend was het de voetbal. Hè? Dus dat heeft iets gedaan met mij. En dat niet gezien worden, niet gehoord worden, je niet belangrijk genoeg voelen. En als kind ga je daar conclusies aan koppelen. Dan zal ik wel niet goed genoeg zijn.
Precies.
Dan zal ik wel die liefde niet waard zijn.
Ja.
En dat ligt niet, dat is niet de schuld van mijn vader. Hè? Want ik zeg altijd, ouders zijn goedbedoelende amateurs. Ik ben er zelf ook in. Ik heb 3 kinderen. Ik doe echt mijn best. Maar ik zie het ene na het andere trauma zie ik ontstaan. Hè? En dan doen we een tientje in de psychologenpot.
Ja, de psychologen. Thuis
een therapiepot.
Ja.
Maar dat hoort ook bij het leven. Hè? Een kind hoeft ook niet traumavrij op. Dat, sterker nog,
het
die trauma's
niet.
Heb je nodig.
Ja.
Nee, ik denk dat dat niet kan.
Nee.
Maar dus het is niet mijn vader zijn schuld. Het is ook niet mijn schuld. Maar het is wel de oorzaak en gevolg die leidt tot bepaalde klachten. Zoals Jacobien dat zei, in mijn leven. Dus dat betekent als ik die klachten wil oplossen, dan moet ik terug naar mijn jeugd.
Ja.
En misschien zit daar nog wel een verhaal aan vast. Want wat heeft mijn vader met zijn vader? En die weer met zijn vader? Of wat is er tussen mij en mijn vader gebeurd in een ander leven? Of wat voor energieën zijn zich daarmee gaan bemoeien? Dus er zijn meerdere oorzaken dan. En het is in mijn optiek heel heilzaam om terug te gaan naar de oorzaak, naar de bron, naar de wortel. Wij noemen dat ook het doorgronden. Dus net zolang door totdat je bij de wortel bent. En die wortel vervolgens ontwortelen.
Ja, en dat is doorknip ontwortelen. Ja.
Ja.
Maar ja, nogmaals, het wordt heel ontastbaar op het moment dat het een gebrek aan iets is.
Ja. Dus je gaat altijd uit van de hulpvraag. Dus als jij, stel dat jij bij me zou komen met de hulpvraag, noem eens wat.
Nou, de hulpvraag is het onbestemde gevoel wat te pas en te onpas op kan komen zetten.
Precies.
Ja.
Nou, dan is mijn volgende vraag, waar in je lichaam voel je dat?
Ja, oké.
Dat voel je altijd in je lichaam.
Ja.
Elk trauma heeft een fysieke, een emotionele, mentale en een spirituele imprint.
Maar kan het soms ook variëren?
Je kan verschillende plekken zijn.
Want ik heb
het
gewoon heel erg
in je lichaam.
Ja, absoluut. Ja.
Ja, dan gaan we naar die plek toe. Stel dat we in een sessie zouden zitten. Dan zou ik je nu in een trance helpen.
Ja.
Dan ga je naar die plek toe. En door het lichaam heen, terug naar de herinnering. En dat kan in dit leven zijn. Dat kan ergens anders zijn. Dat kan in de herinnering van een van je voorouders zijn. Kijk, in de absolute werkelijkheid is alles nu. Alles speelt zich nu af. Dus al die kindstukken die nog lijden van die trauma's, hè, die zijn er allemaal nu en die praten nu allemaal met mij. En al mijn kindstukken die praten nu allemaal met jou. En als jij nu iets zegt wat mij raakt, dan is er eentje, hè, dan is eentje op de voorgrond getreden, zeg maar. Dus dan gaan we terug naar dat moment. En dan hebben we een heel scala aan technieken om dat stuk te helen en om je te helpen, om jou te helpen, om jouw heelheid, dat bewustzijn wat je in essentie bent, jouw goddelijke vonk, jouw ik ben, door te laten komen en dat stuk te helen en dus ook heel te maken. Want het is allemaal informatie en energie. En dan uiteindelijk merk je dus dat het trauma oplost. Maar zoals Christine ook al zegt, dan kom je thuis en denk je, nou, ik reageer gewoon anders.
Ja.
Of hey, die gedachte die ik had, die nare gedachte is weg. Ik heb het gewoon niet meer. Of, nou, wat gek. Ik heb helemaal geen zin meer in dat. Ik hoef helemaal niet meer naar de koelkast om een glas wijn te halen.
En andere mensen merken dat ook. Hè? Ik ga dan toch even terug naar die familieopstelling, op een andere manier is.
Ja, is ook fantastisch.
Vanaf dat moment dat ik mijn moeder sprak, ik heb er niks over gezegd. Maar ja, er is gewoon wat veranderd.
Ja.
Over
ook bij haar, hè?
Ja,
ook bij je
dat
moeder,
geloof ik onmiddellijk.
Het gaat dwars door alles heen, ja.
Maar in de categorie als ouder, ga je sowieso voor een trauma zorgen. Ik heb het boek niet gelezen, Christine, moet ik eerlijk zeggen. Maar jij hebt een boek, Mama Masterplan. Kijk je daar nu anders naar? Of nogmaals, ik weet niet waarover het gaat. Misschien zit dit er al in. Maar het voelt een beetje alsof dat toch een boek is hoe je het beste kan doen zonder fouten te maken. Wat een loffelijk streven misschien is, maar ja.
Niet zozeer zonder fouten, maar wel met. Ik had wel het idee, we moeten een soort positieve movement brengen in het ouderschap. Mm-hmm. Dus dat zo'n paar jaar geleden hadden al die kinderen moesten op trappetjes gaan zitten. Want er kwam de nanny en die ging vertellen van die kinderen dat je moet een kwartier daar zitten. Of nee, toen dacht ik wel van dat is het volgens mij niet. Nee. Volgens mij kunnen we iets heel anders doen. Maar ging het er ook over van tijdens de zwangerschap. Wat geef je dan ook door aan je kind? En dat kind dat dabbert natuurlijk al die tijd gezellig lekker in jouw buik. Ja. En al jouw gedachten die er zijn. Ja, die kan je niet 9 maanden lang alleen maar denken van oh, de wereld is alleen maar zonnig. Nee. Maar wat gebeurt daarmee? Dus daar ging dat boek inderdaad over.
Ja, oké, maar dat sluit
eigenlijk wel heel erg in de richting.
Ja, ja, precies, ja. Ja. Nou ja, wat meer even. Nogmaals, je kan het niet goed doen. Je kan het ook niet fout doen, zou je kunnen zeggen. Tenminste, je kan het wel degelijk fout doen. Ja, je kan het fout doen, nee.
Maar het is niet je schuld.
Nee, nee, exact. Maar wat zou jij daarover, misschien ook wel met terugwerkende kracht, Robert, over willen zeggen? Zeker omdat je wel dus, maar ja, tuurlijk de intentie had om het zo goed mogelijk te doen. En ik vind het mooi hoe jij ergens omschrijft dat als iemand, bijvoorbeeld een teacher, heel erg vertelt wat hij allemaal gedaan heeft, maar hij is nog geen vader. Of zij, dat jij denkt, oké, succes, dan komen we elkaar.
Flauw, hè?
Nee, dat vind ik maar mooi. Dat vind ik super mooi.
Ja, dat heeft te maken met die latente programmeringen. Op het moment dat je kinderen krijgt, gaan er hele andere wetmatigheden aan, zeg maar.
Ja. Hè? Dus maar komen er dus ook even,
komen de oude trauma's terug.
Ja, exact. Ja.
En trauma's van je vader, die ook heeft meegemaakt. Ja. En zijn vader. Ja. En in mijn geval dan, of van je moeder. En,
ja.
Maar het is, weet je, als je voordat je geboren of voordat je verwekt wordt, ben je oneindig potentieel. En is alles mogelijk. Je bent het kwantumveld. Je bent één met alles. Je bent daar wel een afsplitsing in, hè, in de vorm van een ziel. Maar je bent eigenlijk vrij. Een enorm potentieel. Enorm. En wat gebeurt er dan? Dan word je verwekt. Hè. De gedachten die je ouders hebben en de gevoelens bij de verwekking, die conditioneren je al. Vervolgens in de baarmoeder gebeurt er van alles. Je bent een spons. Je bent in een delta-staat in je zenuwstelsel. Je neemt alles op. Dus de gedachten van je vader, de stress van je moeder, de angsten van je oma. Misschien is er wel oorlogsgeweld. Hè? Dat zie je ook. Omschrijven ook in het boek kinderen die in een oorlogssituatie verwekt zijn of in een baarmoeder hebben gezeten, terwijl moeder aan het vluchten was bijvoorbeeld.
Ja.
Die komen gespannen ter wereld. Ja. Dus in die baarmoeder word je al gevormd. Want wat ben je aan het doen? Je bent je aan het voorbereiden op de situatie waarin je ter wereld gaat komen. En dat maakt nogal wat uit. Of dat een grachtengordelpand is of dat het een achterbuurt is. Even chargeren.
Ja, ja.
En je bent dus je aan het aanpassen aan de mensen waar je bij ter wereld gaat komen. Omdat je, hoe meer je op hun lijkt, hoe groter je overlevingskansen zijn als je uit die baarmoeder rolt. En dat aanpassen, dat gaat nog zeker 7 jaar door en eigenlijk veel langer in je vroege jeugd. En je programmeert jezelf dus eigenlijk in de rol van een van hun. Nou ja, dan heb je de grootste kans op in elk geval gedragen worden, geliefd worden en overleven. En,
ja.
Wat wij missen, denk ik, in onze westerse samenleving, is een moment wat natuurvolken heel goed kennen, nog steeds en altijd gekend hebben, dat je op een bepaald moment, laat zeggen ergens tussen je 12e en je 15e, vroeger misschien eerder, dat je dan een soort overgangsrite gaat doen, waarin je achterlaat wat je niet bent en wat je hebt overgenomen. Dus al die conditionering die je hebt overgenomen van je ouders om je aan te passen aan de situatie, zodat je zou kunnen overleven,
ja,
die laat je achter. En je stapt in wie jij wel bent. Dus de meest authentieke jij. En dan kun je je potentieel gaan leven.
Een soort van puberteitachtig iets.
Ja, maar dan op een gezonde manier. Ja, precies, en dat vroeger deed ze dat met allerlei rieten en zo, of een zweethut. Of ceremonies. En er zijn allerlei manieren voor. Wij zijn dat een beetje kwijtgeraakt. En daarom hebben we die transformatieweken toen ook georganiseerd. Eigenlijk is zo'n transformatieweek zo'n overgangsrieten.
Yeah.
Voor mensen, maar dan wat later, zeg maar.
Ja. Yeah.
En dat merken we dus ook, dat mensen in die week zo verschrikkelijk veel loslaten. Maar dan stopt het niet, dan begint het eigenlijk pas. Dus op het moment dat je het eenmaal geproefd hebt, en je voelt hoeveel lichter je daarna bent, dan weet je, dit heb ik te doen. En vaak is het ook iets wat je de rest van je leven dan blijft doen. En dat motiveer ik ook. En uiteindelijk ga je, zeg maar, dat hele beperkte deel van je potentieel wat je bent gaan leven, je comfortzone, dat stukje wat waarvan je dacht, dit ben ik, dat ga je oprekken en je wordt steeds meer jezelf.
Ja.
Het is dus niet, je wordt niet iemand anders of iets anders. Je wordt,
je gebruikt steeds meer dat potentieel wat je, of je bent. Ja.
Weet je wat het mooiste compliment is wat ik ooit heb gekregen? Dat was 1 jaar of 10 geleden. Ik voel mezelf hartstikke spiritueel. En ik kwam een oude vriend van me tegen die ik al vanaf mijn vierde ken. En zei ik tegen hem, nou, vind je mij niet helemaal veranderd? Hè? Want moet ik kijken, ik ben helemaal afgeslankt. Ik doe dit en ik doe dat. Ja. Ik kan dit en ik weet dat. En hij zei, ja, Robert, begrijp je dan echt niet, zei hij. En hij was helemaal niet met spiritualiteit bezig. Ik zei, hoezo? Hij zegt, je bent niet veranderd. Je bent geworden zoals ik jou heb gekend als kind.
Ja.
Je bent gewoon weer jezelf geworden. Ja. Welkom terug.
Lekker, dacht, man.
Shit, dit is het. Het gaat helemaal niet om zo verlicht mogelijk worden. Het gaat om dat je zo authentiek mogelijk wordt. Dat je gewoon lekker...
Gewoon weer terug naar de...
Terug naar jezelf. En dan ook ontdekken, wat heb ik eigenlijk te doen in mijn leven?
Ja, het is wel mooi. Jij, Christine, hebt Nienke Stoop geholpen met haar boek Levenskracht.
Ja.
En dat gaat heel erg over iets. Als je het hebt over trauma's. Ja. Dan hebben we het even helemaal niet meer over dingen die je meemaakt in je jeugd of in de wieg. Of je vader of moeder er wel of niet is. Of dat je door een hond wordt gebeten. Nee, dat is gewoon ook al wat daarvoor in je zat, toch?
Ja, haar boek gaat over
de eerste duizend dagen. Ja, precies. Dus wel een beetje inderdaad in de wieg.
Maar ze gaat wel in het boek, heeft ze ook een voorbeeld van muizen die gemarteld zijn. En die hebben toen de bloesem geroken.
Dit is even weer voor de mensen die de wetenschapspet opzetten. Dit is weer een wetenschappelijk
onderzoek. En toch vond ik dat dan ook alweer heel leuk, omdat toch ook... Een soort bevestigd te zien.
Ja, want wat gebeurt
en dan er? Wat gebeurt er dus? Die muizen die worden gemarteld. En dan heb je de generatie daarna, dus twee generaties daarna. Die muisjes die ruiken dan diezelfde geur.
De kersenbloesem.
En die gaan volledig in de stress. Dus om maar aan te geven...
Dat is
gewoon
één of twee generaties
daarna.
Ongelooflijk.
Die voelen dat er nog. En dan denk ik wel van, wow, weet je, dat is wel echt wat er gebeurt. Zo. En dat vind ik wel heel...
Het is wel een onderzoek.
Gruwelijk onderzoek, dat klopt. Echt vreselijk. Ja, ik vind het ook echt. En denk van, oh, wat hebben ze dan gedaan? Vreselijk.
Ja. Maar ja, dat niet om heel negatief, maar gewoon wel realistisch. Dat dan, ja, als we het weer hebben over hè, het gevoel van afscheiding. De angst, laat ik het dan maar even zo zeggen. Ja, dat zit dan dus allemaal in alle mensen van nu.
Ja.
Als je denkt aan de oorlogen, als je denkt, nou ja, we hebben recent ook weer een soort psychologische oorlog gehad met lockdowns en toestanden. Ja. Dat.
Ja, ik denk wel van als we dus, dat is toch ergens mijn hoop, van anders in het leven gaan staan en met elkaar gaan zorgen voor een betere wereld, dat we dan echt dat universele trauma dat er is, dat we dat voor een deel ook kunnen gaan oplossen. Maar als je dan kijkt naar de bio-industrie, weet je, ik kan echt zo ongelukkig worden van het idee dat we nu allemaal varkentjes in te krappe hokken
zitten.
Nou,
daar hebben jij, Robert en ik elkaar ook gevonden dan, denk ik, met je mooie documentaire erover.
Ongelooflijk. Ja, zeker. En het idee van dat die moeders ook gewoon niet bij die kinderen kunnen komen. En dat kleine kalfjes gewoon worden weggehaald bij hun moeders. Ik denk dat trauma, dat hangt gewoon in deze samenleving. En dan denk ik wel van, oh, weet je wel, als iedereen gewoon daarmee aan de gang gaat, met dat trauma aan de gang gaat en gaat zien ook van, we zijn allemaal verbonden.
Ja.
Dus als je echt gaat voelen van dat gevoel van, we zijn niet afgescheiden, we zijn allemaal één.
Ja.
En dan kan je volgens mij ook niet anders dan op een mooier manier in het leven staan.
Maar ja. Nee, ik vind het heel fijn, en dat ken ik ook van Robert als het gaat om 5D en zo, om dat vooral heel positief te zien. Ik kan ook nog wel eens namelijk, hè, als je hier de bio-industrie weer mee bijhaalt, dan och, waar zijn we toch allemaal mee bezig? Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook, als je gewoon je eigen kleine traumaatje heelt, dan doe je dat ook
absoluut.
Voor alles en iedereen. En sterker nog, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen.
Ja.
En natuurlijk is het dan ook leuk als je je bijdrage hebt in bijvoorbeeld geen vlees eten, als dat goed voelt en zo.
Nou ja, inderdaad, van dat de generaties voor je zeven generaties na jou.
Ja.
Maar ook voor de hele mensheid. Ja, en dat vind ik dan toch wel een heel prettig idee, dat je het niet alleen voor jezelf doet.
Maar jij ziet dus ook jij ziet wel de toekomst positief tegemoet.
Nou, ik denk wel van als we dit gaan doen en ons dit echt gaan realiseren, dan zie ik de toekomst een stuk positiever tegemoet. Ja.
Nou ja, en het is natuurlijk het bekende voorbeeld dat feitelijk gezien maar een paar mensen hier heel erg mee bezig hoeven te zijn om
het grote verschil te maken.
Er zijn zoveel mensen mee bezig.
Ja.
Daarom stel ik de vraag ook niet aan jou, Robert. Maar ik weet gewoon dat jij daar zo... Nee, maar ik vind het ook echt top. En tegelijkertijd, en daarom waardeer ik heel erg ook je eerlijkheid in hoe je zelf ook weer eventjes, nou ja, het leven is pieken en dalen. Hoe jij ook weer eventjes in een, nou ja, ik weet niet of het een dal is, het is allemaal meer nodig geweest. Maar ja, dat vind ik wel, ja.
Ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is. En dat we niet vanaf een voetstuk gaan prediken, maar dat je zelf ook gewoon laat zien dat het bij jou ook zo werkt. En dat er, wat gebeurt er dan along the way?
Ja.
En daarom was het ook, voor mij was het natuurlijk een eer dat Christine, die is, ik zei het in het voorgesprek al eventjes, een van de enige Nederlandse auteurs die bij Hay House in Amerika is doorgedrongen. Ze heeft, dit wordt haar 8e bestseller, zegt ze. Het is natuurlijk waanzinnig. Dat ja. Ik ben een van de velen die met traumaheling bezig is. Er zijn ontzettend goede mensen mee bezig en gelukkig en steeds meer.
Ja.
Het is natuurlijk een waanzinnige eer om dit met jou te mogen doen. En dan dat er dan zo'n boek uit voortkomt waarin we dit verhaal kunnen uitleggen. En vooral ook die beweging kunnen maken. Nou, je doet het niet alleen voor jezelf.
Nee.
Je doet het voor de komende 7 generaties.
Wat ook lekker is, want ik kan me, dat heb ik ook wel eens, allemaal bezig met zelfontwikkeling. En, waardoor je bijna denkt, god, wat egoïstisch.
Ja.
Maar dat is het dus niet.
Dat is het niet.
Nee, ik heb inderdaad ooit een boek Wie ben ik geschreven. Ja. En dan zwemmen met dolfijnen en allemaal dingen van, oh, kijk maar eens lekker bezig zijn.
Ja.
En dan denk ik soms ook wel van, ja, weet je, dat is ook wel heel, weet je, de verwende westerse mens voor een deel natuurlijk. Weet je, als je naar andere delen van de wereld gaat waar mensen echt nog wel aan het zwoegen zijn, dan dacht ik wel eens van, nou, dus, maar dit, we kunnen dus allemaal dingen voor elkaar doen. En ik denk ook gewoon dat het soms iets is van ook je hand uitsteken naar iemand anders die het even wat minder makkelijk heeft. Ik dacht van, al dat soort dingen kunnen we wel doen. En ik ben er wel van overtuigd dat we daarmee grote veranderingen kunnen te werk stellen.
Ik ben eigenlijk niet zo bekend, moet ik eerlijk zeggen, met de Kabbala. Maar jij hebt daar toch wel heel erg diep even in gezeten.
Ja.
Geert, jouw ex-man, heeft daar een bestseller internationaal over geschreven. Wat is een beetje, heeft dat hier ook mee te maken of niet? Wat is een beetje de spirit, hoe zeg je dat? Ja, waar gaat de Kabbala over?
De Kabbala die was voor ons heel erg bepalend uiteindelijk in ons leven, omdat dat ook het grotere geheel liet zien.
Ja.
En dat het bijna ook soms een meer wetenschappelijke kijk is op de werkelijkheid. Dat je allemaal verschillende sferen hebt waar je in zit. Dus ik herkende ook heel veel in het verhaal. Ja, wat ik natuurlijk uiteindelijk ook met Robert heb gedaan. En die Kabbala, ik ben daar inderdaad heel lang mee bezig geweest. We zijn ook naar het Kabbala Centrum geweest in Londen. We zijn naar LA geweest. Maar voor mij was heel vaak de essentie om de Shabbat te vieren. En dat deden we dan ook elke vrijdagavond. En dan vier je eigenlijk het leven en je zegent dan elkaar. Je wast handen, je breekt het brood. Het is eigenlijk, weet je, wat Jezus ooit natuurlijk deed aan tafel. Dus maar al die rituelen, ja, die staan dus ook echt voor gebeurtenissen die je in de week hebt gedaan. En ook bijvoorbeeld dat zuiveren van de handen, dat is iets wat vrouwen dan doen, waardoor je ook echt weer even gezuiverd wordt van de dingen die je hebt gedaan, van dat je ook realiseert van, ik heb hele stomme dingen gedaan deze week. Maar kijk, ik zuiver het en dus weer een nieuwe week.
Zo kan ik elke ochtend als ik mijn tong schraap, want een soort ayurvedisch ding is heerlijk. Al die vreselijke dingen die uit mijn mond zijn gekomen, die kan ik dan, ja. Ja, dat is, ja. Nee, oké, okay, dus dat ligt eigenlijk best wel in de lijn.
Ja, en het zijn die rituelen, vind ik, wat ik daar zo mooi aan vind, die maken zo van hoe je in het leven staat. En
Nou, dat brengt mij, ja, sorry.
Nee, zeg maar.
Nou, dat brengt mij bij een vraag die ik altijd aan al mijn gasten stel. En die heb ik in ons eerste gesprek met Robert ook zeker aan hem gevraagd. Namelijk, wat is je ochtendritueel? Heb jij een ochtendroutine?
Ja, okay, zeker.
En wil je die delen?
Ja, als ik 's morgens wakker word, dan ga ik eerst denken waar ik dankbaar voor ben.
Ja.
En dat heeft mijn leven echt volledig veranderd. Gewoon eerst even daar weer stilstaan. En dan denk ik, wat wil ik vanavond vieren? En dan ga ik mijn bed uit.
Dus
en
wat
dan,
is een soort intentie voor die dag?
Ja,
is
maar, ja, okay, en dan ook echt zo van, maar niet zoiets van, oh, wat wil ik? Maar nee, van, god, maar echt van, wat wil ik vieren? Gewoon dat gevoel van, oh, dat is echt lekker om vanavond eventueel gewoon een fles champagne bij open te trekken. Dat gevoel, niet dat ik dat per se hoef te doen dan, maar wel die spirit, intentie.
Ja.
En dan ga ik naar beneden toe en zet ik een koffietje. En dan ga ik een protocol opzeggen. hardop.
Een protocol opzeggen.
Ja.
Ik ben er niet bekend mee. Het klinkt heel dogmatisch, maar ik...
Nee, het is dus een van de dingen die ik ook... Althazar Rossiter, die heeft ook via Richmond een heel mooi protocol, waarin je eigenlijk ook dagelijks die banden kunt verbreken met al die dingen die je niet meer dienen. En dat je je verbindt aan hetgene waar je wel mee wilt verbinden. Dus, en dat zeg je dan hardop. En dat vind ik heel mooi, om letterlijk weer een stem te geven aan je intenties. Dus niet alleen maar in jezelf, niet alleen maar schrijvend. Want mijn leven is natuurlijk heel erg schrijvend.
Ja.
Maar hardop uit te spreken. Daar ook je levensenergie aan te geven. En dan ga ik daarna mijn dag in. En ik doe het ook heel vaak als ik wandel met de hond. Dan loop ik zo door het dorp heen. Dus ik ben een beetje een dorpsgek geworden. Dat is precies van, zie die vrouw weer die dan...
Ja.
Nou, misschien wel goed om even een klein beetje uitleg te geven.
Ja.
Althazar Rossiter is een Engelse leraar die 30 jaar geleden transformatieprotocollen heeft ontwikkeld. En wat hij daarmee doet, en dat is ook de methode... Ik ben het later gaan combineren met regressie- en reïncarnatietechnieken en een andere methode. Maar wat je daarmee doet, is zeg maar je ik ben, je heelheid uitnodigen om op al die andere lagen, spiritueel, mentaal, emotioneel, fysiek, tot heelheid te komen. Dus je nodigt de energie uit om door je heen te werken. En voor mensen die dat nog nooit hebben gedaan, die dat zo horen, die denken, ja, dat is allemaal wel. Maar de ervaring is, en zeker na, ik heb er denk ik wel 4000 sessies mee mogen doen met mensen, het gaat zo diep en het is zo ongelooflijk krachtig. Want het is een multidimensionaal verhaal. Hè? Je praat over een intelligentie die onze verstandelijke intelligentie een miljoenvoudig overschrijdt. De divine intelligence, mm-hmm. spirituele intelligentie. En die nodig je uit om dwars door je heen te komen en op te lossen. En die weet precies, als je met iets zit, hè, wat bijvoorbeeld je hebt het over die onbestemde gevoelens. Als je die energie daarin laat, die weet precies, oh, dat komt door die en die en die gebeurtenis in je jeugd. Dat heeft dat leven mee te maken. Dat heeft je vader, je moeder heeft er mee te maken. En haar oma, want die heeft dat meegemaakt. Weet je, en ik zeg het eventjes zo.
Ja.
Die energie die gaat al die lijnen en al die dimensies in. En die heelt dat en brengt het weer terug naar jou. Waardoor je hele diepe stukken in jezelf op een relatief eenvoudige manier kunt helen. En dus ook bij jezelf kunt doen. En jij weet dat, want we hebben samen die zelfhulpprotocollen-modules opgenomen. En dat is eigenlijk ook dit. Hè, waarbij je dat gaat. Ja. We hebben er eentje opgenomen toen voor innerlijk kind. Eentje voor ouders. Eentje voor een vorig leven. En daarbij kun je dat dus gewoon zelf thuis doen. Dus eigenlijk een soort van zelftherapie. En dat vind ik ook het gave eraan. Eén, dat je als therapeut, je doet eigenlijk niks. Je faciliteert je cliënt om zichzelf te helen vanuit hun eigen innerlijke heelheid. En dat vind ik ook het werk van de healer. Hè? Je kunt van alles doen, maar uiteindelijk gaat het erom, ben jij in staat om je cliënt, het zelfgenezend vermogen van je cliënt aan te spreken op al die lagen. Dat doe je. En het is een daarmee ook een methode die je mensen kunt meegeven, waarna mensen, nou ja, zoals jij nu doet, gewoon lekker zelf thuis met zichzelf aan de slag kunnen gaan. Ja.
Je gaat echt samenwerken inderdaad met die hogere intelligentie.
Ja.
En zo voelt dat echt, want het is een soort partnership. Dat je hebt niet zoiets van, help mij.
Het is geen
aanbieding. Maar je bent juist gewoon bijna met elkaar even in gesprek. Je voelt ook echt gewoon dat alles energie is. En dat vind ik daar heel mooi aan. Dat je echt gaat samenwerken met een energie die nog groter is dan jezelf. En waarmee je gewoon eigenlijk op al die lagen ook gaat samenwerken.
En dat vind ik ook het geniale aan deze methodiek. Ik ben hier 11 jaar geleden mee in aanraking gekomen, of 12 jaar. Er zijn heel veel mensen die hebben het over hoge zelf, over de ziel, over het ik ben. Maar er zijn weinig mensen die zich hebben gerealiseerd, wacht eens eventjes, maar daar kan ik ook mee werken. Want ik ben
connecten,
dat.
Ja, ja,
het is gewoon mezelf.
Ja.
Dus als ik het hoger deel van mezelf, laat het even hoger laag, maar het grote deel van mezelf, als ik dat uitnodig, dan komt het ook nog. Ja, en als je dat gaat ervaren, het is echt magie.
Ja, maar het is ook
een hele witte magie.
Het is ook heel, het kan ook overweldigend zijn. Hè?
Als je het voor het eerst meemaakt, kan het heel overweldigend zijn. Ja.
Nou, en ik weet wel dat het ook een beetje in de traumatalks extensie zit die wij gemaakt hebben met die eigen oefeningen thuis. Maar ik hoor het nu, ik weet niet of je ochtendroutine klaar is, Christine.
Ja, en dan soms ga ik dus ook nog mediteren en yoga doen.
Ja.
Maar over het algemeen andersom.
Ja.
Als ik een snelle dag heb, dan doe ik het zo.
Nee, oké. Okay. Ja. Nou ja, maar met yoga zeg je het eigenlijk al. Want dat is iets, Nou, ik weet dat zowel Jan Bommeree en ja, Bessel van der Kolk, die schrijft daar ook over. En ik ervaar dat zelf ook wel zo. Bij mij is dat ook een ingang geweest. Kijk, je hebt het over spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Ja. Dat is wel iets, nou ja, nogmaals, het is meer een beetje projectie vanuit mezelf, dat ik heel erg voel van hoe belangrijk dat is. Want we kunnen heel erg lullen, we kunnen dingen begrijpen, ja. Maar...
Hier gebeurt het.
Ja.
Ja.
Ja. En dat doe ik ook nog 3 keer per week, ga ik ook nog het water in, dat ik gewoon aan het water in opkouden. En dat vind ik ook echt magie. Gewoon zomer en winter gewoon dat water in. Exact. En ook gewoon lekker echt gewoon omgeven worden door de natuur, gewoon echt op je huid. En dan ga je dan terug naar binnen toe en dan heb je de hele dag zoiets van, oh, als je in de sauna bent geweest.
Ja. Ja. Nou, op het einde van het boek komen ook echt wel de oplossingen. De EFT wordt even aangestipt. Ja. Yvonne die er wat over zegt, die ook eerder hier te gast is geweest. Ja, ik wil nog 1 ding sowieso met jou aanstippen, Robert. Want ik heb jouw filmpje daarover met open mond zitten kijken. En je refereert er ook over in het boek. En er staat ook een linkje bij naar de film. Dat is het vaste.
Ja.
Nou, kan je daar iets over zeggen? Want ik ben, zoals je weet, iemand die graag... ik ben nieuwsgierig.
Ja. Je hebt er nog niet iets mee gedaan?
Nee, niet op die extreme manier. Ik bedoel, vaste ben ik bekend mee. Maar meer vanuit, meer intermittent fasting. En soms een keer misschien 40 uur of zo. Maar dit is wel echt next level.
Ja.
Wat jij of wat jullie gedaan hebben.
Ja, maar dat doe ik niet. Hè. Ik heb het bij iemand gedaan.
Ja.
En dat is Brahman Menor.
Ja.
En Brahman die kwam op een gegeven moment op Terra Nova af. Zei, joh, ik wil wel weken bij jullie gaan geven. En toen zei ik, dat is goed. Maar dat doe ik zelf mee.
Ja.
Ik ben continu op zoek naar nieuwe methodes. Kijk, en in eten zit heel veel trauma. Heel veel van wat we in onze mond stoppen en drinken ook trouwens. Dat is om als
te verdoven. Ja,
precies.
Ja.
Dus ik was heel benieuwd, wat zou er nou gebeuren? Ik moest in totaal 12 dagen vasten.
Ja.
Waarvan een deel fruit vasten. Hè, maar 12 dagen vasten. Waarvan 3 dagen helemaal niks eten, helemaal niks drinken. Dus dan heb je het idee, na 12 uur ben ik dood. Dus ik 3 dagen niet. Maar je kunt dus heel goed en nog veel langer. Want Brahman zelf die zegt in elk geval, en ik geloof hem daarin, dat hij een periode van 5 maanden achter 1 niet gegeten, niet gedronken heeft. Nou, mijn goede vriend Roy Martina, die heeft dat ook wel eens gedaan na zo'n periode.
Ja, dus het kan gewoon. Ja, maar als je dan
die
weer
3 dagen, dat was wat fascinerend. Want wat hij doet in die retraite, is zeg maar een hele intensieve ademhalingstechniek. Die gebruik ik zelf ook in de transformatieretraite. Maar op deze manier, met dus zo diep in die eetconditionering had ik het nog niet ervaren. Dus 3 dagen niet eten en drinken. En dan tegelijkertijd intensief yoga beoefenen. En hele intensieve shamanic breathing.
Ja, een beetje die kundalini.
En verbonden ademhaling, maar dan op tempo.
Ja.
Nou, daar kwam een shit uit,
Giel. Ja, geloof ik.
Ik noem dat dan een begonnier. Dat is ook zo'n identificatie. Ik hou van lekker eten, lekker drinken. Nou ja, maar er kwam een troep uit. Ik vond het geniaal. Ik denk dat ik in nog nooit zo diep ben gegaan in een ademsessie zelf. Bij wat ik heb ervaren. Ik vond het waanzinnig, want het legt iets open. Ja, wat ik niet op een andere manier kon bereiken. Dus we zijn er ook mee aan het experimenteren. We kijken wat gebeurt er als wij onze gasten geen ontbijt geven.
Ja.
Wel die ademhalingsoefening. Maar ik kan het ook van harte aanbevelen trouwens. Brahman Menor, is hier al geweest?
Nee.
Nou, dat wordt nog tijd.
Ja.
Ja,
ik weet het ook, maar kijk, ik ben wel de laatste die de hele tijd over de wetenschap begint. Maar daar ik kan me toch niet, daar moet ik eerlijk in zijn, als ik dat dan zo hoor. En ik heb Roy, weet ik inderdaad ook dat hij dat zegt. Dan denk ik, ja, maar het kan toch niet?
Het kan.
Ja, je kan toch niet 5 maanden niet eten, niet drinken?
Ik geloof dat het wel kan. Ja, ik denk dat het heel goed is. En dat wil hij zelf ook, weet ik. Dat die man is opsluiten in een laboratorium.
Ja.
Gewoon een paar maanden.
Weet je, zoals Wim Hof ook ooit dat heeft laten zien.
Precies. Ook voor hemzelf zou dat, voor zijn verhaal zou dat echt heel goed zijn. Maar het kan en het is echt de moeite waard. En hij trekt het dan nog verder, hè, dat pranic living. Ik ben daar niet ingegaan. Omdat ik noem dat nogmaals, dat ik daartoe begonnisch voor ben.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje gelul, maar ik vond het helemaal niet meer eten en drinken.
Nou ja,
de liefde voor eten en drinken is misschien wel te groot. Maar die week heeft me me echt goed gedaan. Want dat was ook de reset. En bijzonder was ook dat ik daarvoor... Ik was ook heel moe geworden van al dat werk. En op een gegeven moment gaat je lichaam natuurlijk reageren. Dus mijn schildklier begon trager te werken. Ah. Ik had het ook bloed geprikt bij mijn arts. En na die week had ik zo'n reset van mijn immuunstelsel gehad. Alles functioneerde weer.
Ja.
En toen begon de opbouw. Ja, zat daarvoor. Ja, ja. Ik was daarvoor, had ik heel diep traumawerk gedaan bij Altasar. Ja. Dat was in die periode dat met mij tussen aanhalingstekens niet goed ging.
Ja.
Heel diepe traumasessies met Altasar. Toen die week met Brahman. En toen ben ik naar India gegaan. Ja. En dat was ook magisch. Want daar is uiteindelijk de grote omslag gebeurd. En dat zou ik ook nooit vergeten. Misschien leuk om te vertellen. Ja. Staat natuurlijk ook in het boek. Ik zat niet helemaal uit de doeken doen. Maar ik heb een leraar in India, Krishna Prakash, waar ik 12 jaar geleden bij was. En ik sprak hem en ik vertelde hoe het met me ging. En toen zei hij, Robert, er zijn 12 cycli voorbij. 12 dierenriemencycli. Sinds de laatste keer dat je bij me was. Je moet terugkomen. Zorg maar dat je hier komt. Ik regel de rest. Dus ik voelde aan alles. Ik moet terug naar iemand. Dus ik ben naar zijn centrum toe gegaan. En op een dag nam hij mij mee naar een healer. En dat is zo'n man, die woonde gewoon in een straat waar je in een stad in India, ik weet niet eens welke stad. Hij nam me daarmee naartoe, Krishna. En die man, een hele gewone man. Maar die man, ik ging zitten en hij scande me. Dus hij bekeek mij. Hij zegt, nou, je hebt daar en daar en daar en daar last van. En dat komt omdat je werkt in een hele hoge trilling, maar je doet heel veel energiewerk. En daardoor is je aura gewoon lek geraakt. En dat zit daar, zei hij. En hij noemde precies de klachten op die ik had. Nou, en hij heeft dat toen ook een healing gedaan. En vanaf dat moment heb ik een tijdje ook geen energiewerk gedaan. Geen trauma healing werk. Nee. Gewoon eventjes rustig aan. We hebben wel retreats gegeven. Maar gelukkig heb ik hele goede mensen om me heen. Die hetzelfde kunnen als wat ik kan. En uiteindelijk, ik doe het nu wel weer. Maar ik heb een tijdje geheeld, zeg maar. En ik ben er weer. In alle opzichten. Ha. Ik voel me fit. Ik voel me vitaal. Ik heb er weer zin in. Ik ben weer klaar voor het leven. Ja, er is eigenlijk geen spoor meer van van wat er toen was. En ik zal niet zeggen dat ik nooit meer een sigaar zou roken of geen glas wijn meer zal drinken. Ik vind het allemaal veel te lekker voor. Maar compulsiviteit is er af.
Ja.
Ja.
Nou ja, je gaat een spannende tijd in, omdat jij wel ook in die fase hebt besloten, Terra Nova, het is mooi geweest.
Ja, na 5 jaar gaan we het loslaten.
Ja.
Ja. 5 jaar, 20 weken per jaar. Is wel, en dan ook nog zo'n... In drukke tijden werkte daar 10 mensen. Heeft heel veel gevraagd. Dus wij gaan daar... En onze kinderen die worden te oud. Die moeten naar een ander onderwijs gaan krijgen... dan daar in het Franse achterland te verkrijgen is. Dus wij gaan een deurtje verder. We gaan naar Spanje. Tegenover loslaten. Dus we zijn nu aan het verkopen, het centrum.
Is er niks voor jou, Christine? Om gewoon daar ook weer schrijfretretretes te geven? Ja, of,
dat is een goed idee.
Ik weet niet, ik ken jouw ambities niet.
Nou, ik zou dan toch eerder naar Spanje gaan, denk ik. Ja. Naast je wonen.
Maar je gaat daar wel weer, Robert, een nieuw center achter
iets. Nee, daar begin ik niet meer aan. Nee,
daar begin je niet meer aan?
Nee. Ik heb 5 jaar gediend. 5 jaar lang alles gegeven wat ik heb. Ik heb 5 jaar lang geen podium gezien. Ik heb nog wel wat boeken kunnen schrijven, gelukkig.
Ja.
Maar ik heb echt mijn ik zie het als een soort diensttijd, maar dan in de lichtwerkerszin.
Ja.
Ik heb 5 jaar lang alles gegeven wat ik had. Ik heb meer dan 2000 mensen daar mogen helpen die op retraites kwamen. 45 mensen die daar gewoond en gewerkt hebben. En daardoor zelf ongelooflijk gegroeid. Hè? 5 jaar geleden en nu zijn 2 verschillende versies van mij. Dus ik heb er heel veel aan gehad. Ik had voor geen goud willen missen ook. Maar het is wel genoeg nu.
Ja.
Ik heb inmiddels 350 transformatiecoaches opgeleid. Dus die kunnen doorgaan met dat werk. Dus iedereen kan in Nederland terecht. We willen ook dit soort weken, transformatieweken, wel vanuit Bridgman Academy in Nederland gaan aanbieden. Maar dan met de coaches die ik heb opgeleid. En nou, ik denk dat ik het niet kan laten om dan 1 of 2 keer per jaar nog zo'n week te geven. Maar niet meer zo intensief. Ik ga me echt focussen op boeken schrijven. Nu hebben we trauma natuurlijk. En in september komt mijn nieuwe roman uit. De laatste Qatar. Ik woonde daar natuurlijk in Qatar. Ja. Dus ik heb ook 5 jaar lang daar onderzoek naar kunnen doen.
Een opvolger een beetje van 2044.
Ja, alleen dan terug in de tijd.
Ja, ja,
2044 is vooruit. Dit is terug.
Oké. Okay.
En het volgende boekplan ligt al klaar. We hebben nog de nodige plannen samen. Transformatie in december komt het uit.
Ja, we hebben 3 boeken
ja, we hebben nog wel. Dat is, we nog niet klaar met elkaar.
Nou, je was bezig met het documentaire.
Ja.
Waar gaat die over?
Ja, over de Qataren.
Oh, dat gaat daar.
Ja.
En jij, Christine, want nou ja, zoals gezegd en een paar keer gerefereerd, je hebt echt al een paar hele goede boeken. Wie ben ik? De Maagd is terug, heb je me net gegeven. Ben ik benieuwd naar, 8 boeken. Maar dit, is toch wel een soort life-changing event geweest. Dat is ook heel gaaf om te lezen en daar leef je als lezer ook heel erg in mee. Ja, wat ga jij doen?
Ik blijf lekker schrijven.
Ja, ja, dat mag ik ook.
Ik ga volgend boek schrijven. En we gaan samen nog 2 boeken schrijven, hebben we bedacht. Want het is ook ons heel mooi proces geweest om samen te schrijven. Dat vond ik ook wel een soort spannend, weet je wel. Van schrijven is ook een soort heerlijke eenzaamheid. Zo van je opsluiten in je bubbel en de wereld gaat heerlijk aan je voorbij. En nu waren we dus midden in de nacht appjes aan elkaar aan het sturen en er komt nog wat. En, en nu kan er echt niks meer naar, maar ik heb toch nog iets. Dus dat was wel echt heel fijn. Ja. Ik geniet enorm van het schrijvend leven. Dus dat blijf ik doen, is research doen voor nieuwe boeken en de wereld ingaan.
En ik weet niet, misschien hebben we genoeg besproken daarin, maar aan jou vraag welke 3 boeken van belang zijn geweest in jouw leven. Is dat iets wat jij zo zou kunnen noemen?
Ja, ik zag hem toevallig hier bij jou in de kast staan. Een van de boeken waar ik ongelooflijk van hou is Dagelijkse Rituelen van Kunstenaars. En wat ik daar zo mooi aan vind is, ik zie het een beetje als mijn missie om sowieso zelf geschiedenis te schrijven met mijn leven, maar ook om mensen uit te nodigen van, je bent hier nu, weet je, maak er wat van. Schrijf geschiedenis met jouw leven. Blijf niet krabbelen in de kantlijn, maar doe wat.
Gebruik je potentieel.
Dat vind ik heel mooi aan dat boek. En als je dan kijkt naar zo van, zeker ook vrouwen in de geschiedenis, zo'n Jane Austen bijvoorbeeld, die dan aan het schrijven was en die moest het dan stiekem doen en die legde haar papiertjes dan onder vloepapiertjes, dat niemand het zou zien. Dat soort verhalen staan in dat boek van hoe al die mensen die het misschien veel minder makkelijk hadden dan wij nu. Ja. Terwijl we zoveel kunnen doen, toch gingen doen wat ze werkelijk te doen hadden in het leven. Dat vind ik ongelooflijk boeiend. En een van mijn andere boeken waar ik ongelooflijk van heb genoten is Eenvoudige Leven van Mark Verhees.
Ja, ik vind het ook leuk. Hij wordt ook gequote in een vrij... ik wist helemaal niet dat het echt van hem was. Ik weet niet of het van hem is, maar alles wat je aandacht geeft, groeit.
Ja.
En daar stond ze bij Mark Vrees. Ik denk, Mark, die kan je lekker. Maar
Mark is, ik heb ooit met Mark ook samengewerkt. En we zijn een hele goede vriend geworden.
Ja, dat was een mooi mens.
Ongelooflijk mooi mens. Ja. Dus inderdaad, als je dan hebt over de wereld mooi maken, dan is hij ook echt voor mij een heel mooi voorbeeld erin.
Ja,
en we noemen er net al Nienke Stoop. Laat ik haar zeker ook noemen. Want inderdaad, als je het dan hebt over zowel levenskracht van dat je aankijkt van wat er misschien niet goed is gegaan in je leven, maar wel meenemen om daar kracht uit te putten.
Precies,
in
het
je
echt
leven.
Gebruiken als een trampoline.
Ja.
Ik wil nog eventjes iets dat je uit hebt te leggen, Robert. En dat heb je goed uitgelegd, maar het is, Dus Donald Trump en Eckhart Tolle hebben hetzelfde ego.
Nee, dat zeg ik niet. Een even groot ego.
Een even groot ego.
Ja.
Ja.
Wat gebeurt er dan bij jou?
Ik vind het leuk. Ik hou van een soort stellingen die een soort error in je hoofd geven. Omdat je gewoon toch denkt, maar Donald Trump is ongeveer 180 graden omgekeerde van Eckhart Tolle. Ik snap wel dat Eckhart Tolle ook zeker een ego heeft. En ik ben er blij mee, want anders zou hij helemaal ook niet met zijn twinkeling oogjes op een stoel gaan zitten praten. Ja. Je hebt het ook niet voor niks gekozen natuurlijk.
Kijk, ik schrijf dat omdat we denk ik een misverstand hebben over het begrip ego. En we zeggen als iemand zich heel narcistisch gedraagt, zeggen dat is ego. Dat is geen ego, dat is trauma. Narcisme komt voort uit trauma. We zeggen als iemand heel hebberig is, dan zeggen we dat is ego. Dat is niet waar, dat is trauma. Dat komt voort uit ergens een schaarste in wat voor leven dan ook. We zeggen als iemand, je kan zo allerlei voorbeelden geven van wat we beoordelen. We noemen gedrag vaak ego. Terwijl gedrag eigenlijk helemaal niks met ego te maken heeft. Gedrag komt voort uit trauma en uit aanpassingen vanaf je verwekking, zoals ik al eerder schetste. Ego is voor mij een vervoersmiddel waarmee je door tijd en ruimte reist. En dat vervoersmiddel, dat kun je onderverdelen in een hoger en een lager deel. En het is een identificatie. Hè? Dus als je het lagere deel bestaat uit je fysieke lichaam, je persoonlijkheidsstructuur,
Lego, de relaties met anderen. Je hebt ego en
het
Lego.
Het Lego, ja. Het lage ego. Ja. Is trouwens een term die ik van Marleen van den Hout heb geleerd ooit. Het lage ego, dus je persoonlijkheidsstructuur, je fysieke lichaam, de relaties met andere mensen, je gedachten, je emoties. Dat stuk. En heel veel mensen die zitten ergens daar met identificatie. En als je natuurlijk identificeert met je persoonlijkheid en met wat anderen van je vinden, ja, dan zit je behoorlijk klem in het leven. Op het moment dat je hoge ego, wat nog steeds, ego is ik, dus het houdt de boel bij elkaar. Je karmisch lichaam, dus wat je in vorige levens hebt meegemaakt, maar ook je hoge zelf en zeker ook je ziel, is nog steeds ego. Het is nog steeds ik. Het is nog steeds afgesplitst. Het is nog steeds op een hele genuanceerde manier is het een afsplitsing van de bron. En alles wat afsplitsing is van de bron is voor mij ego. Is voor mij dat vervoersmiddel. Uiteindelijk gaat het erom, waar zit je met je identificatie? Want op het moment dat je je kunt identificeren met vanuit je ziel en vanuit je ziel het leven kunt leven, hè, en bewust bent van ja, al die vertakkingen die je hebt en in die enorme multidimensionaliteit.
Ja, die drie werkelijkheden waar we het hier over hadden.
Die vooral die tweede en die derde. Waarin je bewust bent van wat je in vorige levens hebt meegemaakt. Waarin je je gidsen kent. Waarin je verbinding kunt maken met alle galactische vrienden om ons heen. Waarbij je met natuurwezens en spirits kunt communiceren. Die wereld. Mm-hmm. Dan zit je in een heel ander deel van je ego. En zit je veel meer laten we zeggen, Trump geef ik als voorbeeld voor een lager identificatie. For the good of me. En leeft heel erg naar zichzelf en naar zijn mensen toe. Eckhart Tolle is nog steeds in een ego, alleen het is een for the good of all ego. Dus hij zit in een veel hogere afstemming. Maar het is niet een vorm van verlichting. Verlichting zou betekenen dat hij helemaal één zou zijn met zijn ik ben, met zijn bron. Dan doe je niks meer. De meesters die verlicht geacht worden, die zitten diep verscholen in kloosters. En daar komt niemand bij, behalve een paar hele specifieke, uitgeselecteerde en opgeleide monniken of nonnen. Dus zolang je je in deze werkelijkheid begeeft en een vervoersmiddel gebruikt, heb je het over een ego. En dat geeft denk ik ook een ander beeld op het ego. En, en dan spreekt natuurlijk een aantal dingen tegen. Ik weet dat jij ook
Cursus
en Wonderen heel erg omarmt. Die noemen iets ego, wat ik niet ego noem. Nee. Ja. En dat is...
Dat wat jij meer persoonlijkheid noemt of waar...
Ja, het is niet iets. Nee. Het is een verzameling verlangens, gewoonten, gehechtheden, identificaties, afhankelijkheden en zielsafspraken die door oorzaak en gevolg zijn ontstaan. Dus je kunt daar niet zeggen dat is dat. Nee. Het is daar is het te gelaagd voor in mijn optiek. Maar het zijn echt woordspelletjes.
Nee, tuurlijk. Maar
het gaat me niet om gelijk hebben. Een theologische discussie over het ego aangaan. Maar het gaat me erom dat we gaan inzien dat wat we in de volksmond ego noemen in het dagelijks leven, als iemand heel arrogant is, dat is geen ego. Nee. Dat is voortgekomen uit trauma.
Ja, dat is wel echt mooi om te weten. Ja, ik realiseer me ineens. Maar misschien is dat mijn eigen trauma met betrekking tot hechting. Dat als jij dan net eventjes zo de term verlichting laat vallen. Ja, ik heb dat wel vaker gezegd. Ik bedoel, het is voor mij totaal geen streven. Maar ergens ook, dat realiseer ik me net, omdat daar... het is wel wat anders, maar verlichting voelt ook een beetje als niet gehecht zijn. Dus dat is ongeveer het laatste wat ik zou willen.
Het is een staat van totale onthechting.
Ja.
Van eenheid.
Je nou, laat mij nou net laat mij nou even hechten.
Ja, maar daarvoor ben je toch? Ja, dat je bent hier deze ervaring te leven, te doorleven vanuit je ziel. En ik denk verlichting is de uitkomst. Uiteindelijk, na heel veel levens, komt er een keer een punt waarop je verlicht raakt. Maar als het een streven is, welk deel van jou streeft? Dat is niet je ik ben, dat is niet je kern.
Nee. Nee. Ja. Christina, hoe kijk je aan tegen de dood?
Nou, ik zie dat niet als iets waar ik voor mezelf tegenop zie. Misschien wel van de mensen die ik achterlaat. Ja. Maar ik zie dat als een opgaan in het geheel. En dan verwachten dat ik een volgende afscheiding maak. En dan weer als nieuwe asiel ergens anders terecht ga komen.
Ja.
Ja.
Dus jij bent er ook niet bang voor dus?
Nee.
En wat denk je dat er gebeurt? Gewoon in de, nou, dat heb je eigenlijk ook een beetje.
Ja, gezegd. Ik denk dat wat ik zo mooi vind, soms als je zo al die beelden ziet, zo van de kosmos, denk van, oh, het lijkt me wel weer lekker om daar gewoon even in te zijn.
Even weer lekker spelen.
En dan gewoon misschien eens kijken op een andere planeet. Ja, lijkt me wel een goed idee. Ja. Ja.
Maar hoe wil jij dan herinnerd worden? Want, nou ja.
Een mooie vraag inderdaad. Ja, als iemand die geschiedenis heeft geschreven met haar eigen leven. Om iemand die ook een positieve verandering heeft gebracht in het leven van anderen. En ik denk dat dat is wel een heel diep streven voor mij geweest. Ook gewoon in mijn journalistieke leven heb ik heel veel mensen gesproken. En ik ben er altijd op zoek gegaan ook van, wie is die mens erachter? Of een Yasser Arafat ging, of een Perez, of wie het ook was, of de Clintons of zo. Maar dan wil ik altijd weten van, maar wat drijft jou? Ja, waarom spring je 's morgens uit bed? Dat waren dan de vragen die
is ook wel eens tegengevallen. Ik vroeg me dat af bij, maar dat is een beetje een aanname, maar ik heb er ooit Suzanne Smit over gesproken, die daar ook niet zoveel over zei. Maar jij hebt ook, hoe heet die, van Alchemist Paulo Coelho. Ja. Zij was, nou ja, tussen de regels door. En dat was toch ook een soort held. Of althans, ik vind zijn boeken vet. Maar was toch een beetje van, nou ja.
Nou, het is echt zo'n womanizer die iets heeft van gewoon een beetje flirtend met het leven. Ja, en dat vind ik op zich ook alweer leuk. Ja, eigenlijk dat soort mannen. Ja.
Nee, ja, maar goed.
Dat soort mannen.
Ja.
Nou ja, ik vind het wel gewoon iemand die een beetje zo de zwarte vivre heeft. Ja. Daar kan ik ook wel van genieten.
Ja. Maar goed, Christine. Dat is precies wat je aan het doen bent. En ik vind het echt wel een mooie geschiedenis schrijven. Ja, flauw gezegd doen we dat allemaal. Maar het is ook wel lekker overzichtelijk. Dat eigenlijk onze enige taak is. En er spreekt ook wel namelijk wel toch een soort drive vanuit om wel ook echt iets te doen.
Ja, ga wel iets doen, denk ik dan. Van, het is heel mooi dat we allemaal zijn en zo. Vind ik ook allemaal prachtig. Maar denk ik ook van, chop, chop. Gewoon ook iets.
We
zijn hier gewoon nu heerlijk om er iets moois van te maken.
Eigenlijk is het leven kunst, hè?
Ja.
En we zijn allemaal kunstenaars.
Ja. De scheppers van schoonheid.
Ja. En allemaal, hoe noem jij ouders ook alweer? Want dat zijn we ook
allemaal. Goedbedoelende amateurs.
Goedbedoelende amateurs. Ja, wat ik echt top vind.
Dat vind ik zo fijn, joh.
Ik ook. Omdat ik ken het heel erg vanuit de radio. Ja, radio amateurs en zo. Maar amateur is ook liefhebber.
Ja.
Dus dat is, dat is wat we doen. Dankjewel, alle twee. Robert, in het bijzonder dat jij en hier weer wilde zijn en waarmee je bezig bent. En ik verwijs toch nog eventjes naar de traumatalks die we hier gemaakt hebben.
Ja. En daar geven we ook een boek bij, hè? Hebben we afgesproken.
Ja, je doet hem eigenlijk andersom.
Ja. We hebben toen die 4 podcasts overgenomen over trauma. Wat is trauma? Hoe kom je eraan?
Ja.
Die 4 podcasts hebben we ook verwerkt in het boek.
Ja.
Dus mensen, er zitten allemaal leercodes in het boek, waarmee je allerlei cursussen en verdiepingen kunt doen. En onze podcast zit er daarin, omdat wat is trauma? Hoe kom je eraan? Hoe kom je eraf? En welke methoden zijn daarvoor? Het komt zowel in het boek als in de Trauma Talk. En dat komt ook overeen met elkaar. Hè?
Ja.
Dus het versterkt elkaar heel erg. Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk die 4 zelf op modules, die transformatieprotocollen. Ja, en dat willen we graag cadeau geven. Dus we hebben, ik weet zo even niet precies hoe, maar we hebben het boek en de zelfhulpmodules aan elkaar gekoppeld. En dat gunnen we nu iedereen.
Dat is fantastisch.
Zodat mensen lekker thuis met hem mee aan de slag kunnen
gaan. Aan de slag kunnen gaan, wat niet wegneemt, maar dat, nou ja, laat dat gezegd zijn, dat je nog steeds daar hulp bij kan zoeken.
Er zijn steeds meer mensen in Nederland die, en ik raad ook iedereen dat. Ik heb zelf 4 mentoren waar ik, eentje heb ik echt elke dag contact mee. En andere als het nodig is. En als ik zelf wat heb, ga ik ook daar naartoe. Of zoals bij Brahman nu of in India. Ik ga zoeken naar, hoe kan ik mezelf daarin verder ontwikkelen? En ik gun dat iedereen. En ik ben zo blij met dat landschap wat ontstaat in Nederland. En dan kan ik daar nog heel veel kort over zeggen.
Ja, natuurlijk.
Er is een nieuw, je hebt natuurlijk spiritualiteit en er is iets heel nieuws ontstaan de afgelopen jaren. Kijk, toen ik hier 15 jaar geleden mee begon, toen waren er nog helemaal geen podcasts. Nee. Hè? Toen moest je alles nog zelf doen. Nu kun je meditatie op elke straat ook leren. Toen moest je echt het boeddhisme in om het te leren. En non-dualisme kun je overal leren. Toen moest ik de Advaita Vedanta in om het te leren. Dus de tradities in om het op te zoeken. Dat is niet meer.
Nee.
Jij moest de Kabbala in. Nou ja, dat is niet meer. Het is open. En er is een nieuwe wereld ontstaan. En ik noem die wereld professionele bewustwording. En professionele bewustwording, dat zijn al die mensen in Nederland, in België, over de hele wereld, die hun leven willen geven en in willen zetten en gepassioneerd zijn in het helpen van anderen in dat bewustwordingsproces en daarvan willen leven.
Ja.
En daar dus ook gewoon geld voor vragen.
Ja.
En dat is denk ik een discussie waar we met z'n allen nu voor staan. Ik heb ook jouw vrienden Roy Martina en Janosch. We zijn met z'n drieën, hebben iets heel mafs neergezet. Dat noemen we de drie musketeertjes. Gewoon om de gekkigheid erin aan te geven. Het gaat superleuk. Om humor. Het gaat om mensen door transformatieprocessen heen helpen. Maar het gaat vooral om zichtbaarheid en professioneel durven zijn.
Ja.
Want wat krijg je als je zo'n professionele bewustzijnswerker bent? Wat gebeurt er dan? Dan word je al heel gauw, als je het een beetje goed aanpakt, word je al heel gauw van allerlei vormen van commercialiteit. En je bent commercieel,
En je zou het toch voor de wereld moeten doen, dus dat moet toch gratis zijn?
Nou, gratis spiritualiteit bestaat niet. Ook even een aftakje, de kloosters waar ik in Azië ben geweest. Ik ben wekenlang in boeddhistische kloosters geweest. Daar komen op zondag komen gewoon de rijke mensen uit de omgeving die doneren. Er komen vrachtwagens met voeding, met voedsel. Het moet links of rechtsom, het moet ergens vandaan komen.
Ja.
En als je er niet voor betaalt, dan moet een community het kunnen dragen. Dat is niet meer. Dus al die mensen die nu bezig zijn met professionele bewustwording, die willen we met elkaar, en dat proberen wij ook, maar dat probeer ik ook met Roy en Janosch, een soort hart onder de riem te geven. Je mag zichtbaar zijn. Dat mag je met humor doen, met verve doen en trots zijn op dat je gewoon goed bent in wat je doet. De verbindingen, drie mannetjesputters die hun methodes met elkaar delen en verbinden. Dat hoort er ook bij. En daar mag je gewoon ook in je levensonderhoud van voorzien. En als je daar mensen voor nodig hebt die betaald moeten worden, dan doe je dat gewoon.
Ja.
En ik denk dat we daar zijn we nu met elkaar.
Ja,
en
ik vind het heel mooi dat je het zegt. En ik kom daar zelf ook nog wel eens klem mee met mezelf. Hè? Ja, dat is mijn eigen beperkende gedachten. En zolang je ook maar gewoon genoeg ook geeft. Ik bedoel, de andere kant van de medaille is, of dan niet de andere kant van de medaille, maar de andere kant zou zijn dat je het er echt ook om doet.
Gaat weer een stap verder.
Dat
natuurlijk
is dan weer het andere.
Dan kom je op zelfverrijking.
Maar daar zit nog heel veel tussen. Ja, en,
precies.
Nee, daar zijn we het heel erg eens. En ja, wat ik hoop, zoals je het net schetst, waarbij jullie, toen jullie zelf aan de slag gingen met spiritualiteit, daar echt nog op zoek naar moeten, hoop ik heel erg dat dat informatietijdperk waarin we nu zitten, dat zorgt voor de transformatie.
Juist. Ja, we gaan. Jan Mommeree zegt dat ook zo mooi. Het transformatietijdperk, dat is de volgende. Hè?
Ja, toch?
Ja, daar zijn we eigenlijk al.
Nou ja, dat vind ik altijd moeilijk inschatten. Van, is dat inderdaad nu al... Maar ja. Fijn jongens. Ontzettend bedankt. Ik ben benieuwd naar alle reacties. Ik kan me voorstellen dat dit ook wel weer een hoop... op een goede manier in beweging zet bij mensen die nu toch durven toe te geven dat jij of zij een trauma hebben. Want je bent gek als je het niet hebt.
Voilà.
Robert, Christine, dankjewel.
Dankjewel.
Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi. Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijn de Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de lichtwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.